Iedereen van harte welkom, commissieleden en andere aanwezigen op deze eerste vergadering van de commissie Duurzaamheid na het zomerreces. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb wat aanpassingsproblemen. Ik heb het idee dat de zomer net begonnen is qua buitentemperatuur en het omschakelen naar het vergaderseizoen. Nou, we zullen zien hoe het gaat. We hebben één voordeel. De agenda lokt uit om het niet een lange avond van te maken. Het streven van de heer De Reus is om 8 uur klaar te zijn. En ik deel dat. Maar het geldt voor meer, de heer Miske. Goed. Vanavond zijn vanuit het college gedeputeerde Stuivenberg en Rijsberman aanwezig. Een bericht van verhindering hebben we gekregen van mevrouw Verbeek van de SP. En mevrouw Luijer en de heer Van Sloten van het CDA. En beide worden vervangen door de heer Opster. Nog andere berichten van verhindering? De heer De Reus.
De heer Platen.
Eduard, de heer Platen is ook verhinderd. Dan de volgende mededeling is dat, maar dat had u al vernomen denk ik, is dat de heer Hofstra ons gaat verlaten. Dit is de laatste vergadering hier waarschijnlijk. Je weet het nooit. En hij zal vervolgens door de heer Ferdinand vertegenwoordigd zijn. Beide zijn aanwezig en wie het woord gaat voeren, dat zien we dan wel. Ja, de heer Jansen.
Ja, ik heb een punt van, hoe zou ik dat noemen, correctheid of zoiets. Boven de agenda staat oordeelsvorming. Volgens mij moet dat beeldvorming zijn. Is dat correct?
Hoe staat dat?
Ja.
De agenda.
Twee beeldvormende punten op. Dat is de hele oogst. Alles wat oordeelsvormend was, hebben we moeten doorschuiven naar de volgende vergadering.
U moet het gewoon met een beetje souplesse lezen.
Wat zeg je?
U moet het gewoon met een beetje souplesse lezen. Het is alleen beeldvormend vanavond, geloof
ik. Dat zal ik alsnog doen.
Oké. Nog meer? Dan gaan we naar agenda punt 2. Dat was de vaststelling van de agenda. Daar waren we al een beetje mee bezig. Kunt u eerst hebben met de voorliggende agenda? Ja, dat concludeer ik. Er komt een extra beeldvormende vergadering op 14.09 om 7 uur 's avonds en het onderwerp zal zijn het bidboek Nieuwland en ook de raadsleden van Almere en Lelystad worden daarbij uitgenodigd. En voor de rest van de mededeling geef ik het woord aan de griffier.
Voorzitter, dank u wel. Naast de presentielijst die zometeen rondgaat, zult u nog 2 intekenlijsten aantreffen en dat betreft een tweetal statenacademies. Eentje over het fenomeen iPad. Uw iPad, hoe kan ik die zo optimaal mogelijk gebruiken? En de ander over juridische kwesties. Wij hebben dat als griffie de juridische vraag maar raakshow genoemd. Maar u treft daar het programma waar het zo al over kan gaan en zal gaan ook aan. We hebben in ieder geval, we willen het warm aanbevelen en we hebben meester Olaf Schuur, beleidsadviseur en expert op dit gebied uitgenodigd om dit voor u in te leiden. En dan tenslotte, ja, we beginnen weer, voorzitter, de vakantie is geweest, dus ik heb ook nog een intekenlijst expeditie Marker Wadden. Er ligt een boot voor u gereed op zaterdag 24 september en het programma vindt u bij de intekenlijst. Tot zover.
Bedankt.
Voorzitter.
Ja.
Naar aanleiding van de iPad-opleiding, om het maar zo te zeggen, die vindt gelijk plaats met de MRA. Volgens mij is het handiger om dit gewoon door te schuiven, zodat iedereen van het begin bij de MRA kan zijn en dat we de iPad-lessen maar een paar weken later doen.
Ook toevallig, voorzitter, vanochtend binnen de griffie ook over gehad. En ik neem dit even mee terug en ik denk dat we daar wel op uitkomen. Maar we wilden even kijken van wat er met die intekenlijsten gebeurt. Het zou kunnen zijn dat u niet op de boot wil. Of wat was die andere? Dat u de keuze maakt voor juiste iPad en niet het andere programma. Dus. Maar ik neem uw suggestie mee, heer De Reuter.
Ja, dan gaan we over tot agenda punt 4, vaststelling besluitenlijst van 6 juli. Er zijn daar zowel inhoudelijk als naar aanleiding van vragen over. Zo niet, dan stellen we deze vast. Agenda punt 5, Pitboek Nationaal Park Oostvaardersplassen. En daarvoor geef ik het woord aan de heer Rijsboom.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou toch ook wel even van de gelegenheid gebruik willen maken om de MRA-conferentie nog even onder de warme belangstelling van de aanwezigen te brengen. Volgens mij wordt het een fantastisch programma. En ook 24 september, dat raakt wat meer aan het onderwerp wat nu op de agenda staat. Dat is op een zaterdag. Een dag die georganiseerd wordt door Natuurmonumenten. En de bedoeling is dat van alle havens rond het Markermeer groepjes boten de tocht aanvaarden om te gaan kijken bij de Markerwadden. De bedoeling is dat het een hele feestelijke dag wordt. Vanuit de provincie varen we mee met twee boten vanuit Batavia Haven, van die grote charterboten die daar liggen. En we hopen natuurlijk ook op een grote opkomst vanuit de staat. Dus u bent daar niet alleen van harte uitgenodigd. Ik zou het heel prettig vinden als u de tijd zou kunnen vinden om daar te komen genieten van de Markerwadden, van de Markermeer en van het nieuwe stukje van het Nationaal Park Nieuwland. Zoals het ook al op de sheet staat wat de naam geworden is. We hebben het voor het reces ook al even aangekondigd dat de naam zou zijn. In de stukken zoals we er hier eerder over hebben gesproken, hebben we het formeel steeds gehad over het Nationaal Park Oostvaardersplassen. Vandaar dat het zo geagendeerd staat. Maar bij het park zijn ondertussen als deelnemers ook Flevolandschap met de Lepelaarplassen, natuurmonumenten met de Markerwadden en de Markermeer aangesloten. De beheerder van de Markermeer is Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zit een beetje met de publiciteit nog te zoeken hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze zijn natuurlijk een beleidsuitvoerende club. En zolang er geen beleidsbeslissing is genomen in Den Haag over de status van het Nationaal Park en hoe we het moeten doen, houden ze zich een beetje op de achtergrond. Ik kan dat prima voorstellen. Ze zijn erg voorstander van het Nationaal Park, zouden graag zien dat het gebeurt, maar u zult de Rijkswaterstaat voorlopig nog niet prominent in de uitingen tegenkomen, omdat ze een beetje zoeken naar van hoe is nou de verhouding tussen INM en EZ die de wedstrijd organiseert, hoe is nou de verhouding tussen een uitvoerende tak zoals Rijkswaterstaat en het ministerie die vervolgens over de Nationale Parken wat wenst te gaan zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat de Rijkswaterstaat die positie zoekt. Maar ze doen dus nu in het proces ambtelijk enthousiast mee met de plannen voor het Nationaal Park. Hebben dus ook bijgedragen aan het bidboek waar we zo meteen de hoofdlijnen van gepresenteerd krijgt. Oorspronkelijk, toen we de eerste keer over het bidboek met elkaar spraken, was het nog de bedoeling dat het bidboek in het reces zou worden ingediend. In de loop van de tijd is die datum wat opgeschoven. We hebben wat meer tijd gekregen van het ministerie. Dat betekent dus ook dat we er hier met elkaar over kunnen praten. We spreken vandaag over de hoofdlijnen inhoudelijk van het bidboek. Die krijgt u straks gepresenteerd. Hopen dat u daar nog een steentje aan bij kunt dragen. Dat is het resultaat van heel hard werken van de 7 partijen over de zomer. De 7 partijen zijn wij als provincie natuurlijk, de gemeente Almere en Lelystad. En die ik net noemde, Flevolandschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten. En ook een bijdrage van Rijkswaterstaat. Dus met elkaar hebben we dat bidboek gemaakt. Ik zal verder niet te veel op de inhoud vooruitlopen. U krijgt daar straks de hoofdlijnen van gepresenteerd. Het moet over 2 weken worden ingediend. Dus als er nog wat textuele puntjes op de i geplaatst kunnen worden, dan hopen we die graag van u te vernemen. Het werd net al even genoemd door de voorzitter. Op 14 september komen we nog een keer bij u terug met het definitieve bidboek. En dan hebben we ook de website die daarbij hoort en een introductiefilmpje gereed. En we zullen die dan aan u presenteren. En daarvoor worden ook de gemeenteraden van Almere en Lelystad uitgenodigd. Dat is ook op verzoek van in ieder geval bestuurlijk van die 2 gemeenten. Om ook de gemeenteraden aangehaakt te houden bij het proces. Het is allemaal in een heel kort termijn zo voor elkaar gekomen. En het leek ons een stuk praktischer om 1 keer een avond te organiseren dan als alle organisaties dat afzonderlijk zouden doen. Dus vandaar. We hopen dat ook uw prijs stelt om op die manier een keer gezamenlijk met elkaar een beeldvormende vergadering te doen. Ik kijk met mijn ogen ook al een beetje naar de heer Jansen, die is bijvoorbeeld wel gewend om zowel in de gemeenteraad als in de staten te vergaderen. Voor veel statenleden is het wat minder gebruikelijk. Dus misschien is het juist wel leuk om op die manier een keer met elkaar kennis te maken. Het gaat over de hoofdlijnen. Die krijgt u straks gepresenteerd van de ambtenaren die een werker mee zijn. Hierna is de bedoeling om een gebiedsagenda te maken voor de omgeving samen met de gemeente. En die zijn we natuurlijk al aan het doen. Maar een bidboek is natuurlijk, zeker het bidboek zoals we het hier moeten maken, is eigenlijk meer een soort van toekomstperspectief wat ook nog niet verplichtend is. Het is een soort van concept wat we graag zouden willen gaan uitwerken. Dat hoort natuurlijk wel de nodige inhoud te hebben, dat zult u straks ook zien. Maar het is nog niet verplichtend. Zo'n gebiedsagenda, als we die samen opstellen met de partijen, met de gemeente, dan komt daar dus ook een keer een investeringsbeslissing bij. Er komt een strategie bij waar u als staten over kunt beslissen. Dat is iets wat we na de vaststelling van het bidboek of na het afronden van de wedstrijd met elkaar zullen doen. Dus op dit moment, we maken een bidboek. We hebben met elkaar afgesproken, dat is in de bestuursopdracht zo gedaan, dat we als GS het bidboek zullen vaststellen. We hopen nu vandaag van u die input erop te krijgen. En in het vervolg komen we dus nog tot beslissingen waar we als provincie wel aan gehouden kunnen worden. Dat is met het bidboek nog niet. Dus dat is ook de reden waarom we dachten dat het op deze manier wel te doen was. Voorzitter, als u het oké vindt, dan zou ik willen voorstellen naar de presentatie te gaan.
Dan gaan we naar de presentatie. Dan gaan we naar de presentatie.
De heer Mullemeester.
Ja, ik geef jullie even een preview van het promofilmpje wat we erbij gaan doen. Dus ik ga even achter de knoppen zitten en dan gaat het allemaal vanzelf tonen. En ik zeg vooraf bij, deze film is nog in bewerking, maar het geeft wel een goede indruk van waar we naartoe op weg zijn. En dus bij het filmpje is dat erg spannend of hij het gaat doen. Dit is het promofilmpje. Je zag ook een aantal beelden in waar nog shutterstock op stond. Dat zijn allemaal beelden die nog vervangen gaan worden. Maar dit geeft wel ongeveer indruk wat het filmpje is, welke beelden we erbij bij het bidboek gaan meegeven. Ik ga jullie een inleiding geven op waar we op dit moment mee aan het werk zijn. We zijn echt nog, het is in productie nog, dus het zijn nog niet de eindresultaten. Zover zijn we over 2 weken. Dus jullie krijgen echt een soort preview te zien van welke kant we op aan het denken zijn. Ik pak deze bij. Als je het doet. Kijk, dit is ook allemaal preview. Dit is in hoofdlijnen waar we nu mee bezig zijn. Het gaat echt om 4 kerngebieden: Markermeer, Markenwadden, Oosterhaarsplassen en Leeflaagplassen. En dat loopt allemaal uit, ook in de stedelijke gebieden van Almere en Lelystad. En hoe kan je daar nou een geweldig nationaal park van maken? Dat is eigenlijk de opgave waar we met die 6 andere partners mee aan de gang zijn gegaan. Dit is eigenlijk het eindplaatje. Ik ga jullie nu meenemen van wat wordt er allemaal aan ons gevraagd. Hoe zit het in elkaar, die prijsvraag? En hoe hebben we die vervolgens ingevuld?
Voorzitter, een kleine ordevraag.
De heer Hofstra.
Als we een vraag hebben, stellen we ze dan tijdens een presentatie of moeten we ze opsparen tot aan het einde van de presentatie? Wat heeft u het liefst?
Nou, ik denk dat het handig is dat we eerst even door de presentatie heen gaan, want een aantal verklaringen die op die plaat bijvoorbeeld stonden of in het film, die komen in de loop van het verhaal ook. En tenzij het echt iets is van, nou, dit begrijp ik helemaal niet wat hier wordt gezegd, hè, dan...
Even opzwaren.
Ik ga even langs een aantal items van hoe zit die prijsvraag nou precies in elkaar. Hoe zijn we aan de gang gegaan met het bidboek opstellen? En vervolgens hoe hebben we dat verder ingevuld? En nog een paar dingetjes over hoe we straks de communicatie en de hele campagne gaan opzetten. Ik doe het tot en met de aanpak van het bidboek. En daarna zal André van den Berg het overnemen over de inhoud van het bidboek. Het is allemaal begonnen bij een initiatief van Martijn van Dam, staatssecretaris van het ministerie EZ. Die heeft gezegd, ik wil eigenlijk een nieuw licht laten schijnen op de Nationale Parken in Nederland. En hij zegt, van, ja, als je naar de kwaliteit in Nederland kijkt, naar de Nationale Parken, nou, daar is best iets over te zeggen. En hoe kan je die nou op een hoger niveau brengen? En het is ook, als je naar andere landen kijkt, hè, ja, als je naar Amerika gaat, nou, je reis is niet compleet als je daar een aantal Nationale Parken niet hebt bezocht. Of als je naar Afrika gaat, en dan moet je gewoon een aantal van die parken, ja, want anders heb je iets gemist. Nou, en hoe kunnen we dat, zeg maar, dat denken, hoe kan je dat ook hier in Nederland voor elkaar krijgen? Nou, Martijn van Dam heeft gezegd, nou, ik wil tot een select aantal gebieden komen die ik ga aanwijzen, die we prominent als land in de vitrine gaan zetten. Nou, en welke gebieden zijn dat? En hij heeft eigenlijk aan iedereen opgeroepen van, nou, kom met voorstellen welke gebieden dat zouden kunnen zijn. Behalve dan dat het heel erg gaat over recreatie toerisme, gaat het ook natuurlijk over ja, hoe kan je mens en natuur wat meer beter bij elkaar halen. He, dat is een achterliggende gedachte van hem. Hij heeft daar een prijsvraag voor uitgeschreven. Nou, er zit eigenlijk een heel strak reglement onder. Hij heeft gezegd, van, ja, ik wil een aantal criteria wil ik antwoord op krijgen, een aantal vragen. Dus hij heeft een tiental vragen gesteld en per vraag mag je 300 woorden invullen. Dus we krijgen niet een bidboek zoals we gewend zijn bij de Floriade. Dit is ongeveer het bidboek straks. 10 vragen, 300 woorden, nog een samenvatting erbij. Dat is het. We hebben zelf gezegd van, ja, dat heb je ook in de eerste film gezien. Het gaat pas leven op het moment dat je het ziet. Dus wij hebben zelf gezegd, nou ja, je mag ook bijlagen bij doen. En een van die bijlagen is een website. Waarbij je heel veel beelden te zien krijgt van hoe geweldig dat gebied is. Ja, die kunnen we straks nog niet tonen, want dat is nog echt in productie. Maar het gaat dus voor ons om het bidboek, het formele bidboek, volgens de reglementen van Martijn van Dam. Maar we gaan ook een geweldige website bij maken, wat je kan zien, wat je kan beleven, hoe mooi die natuur is, hoe we daar zorgvuldig mee omgaan. En bij een prijsvraag hoort ook een procedure. Nou, die procedure is ook heel strak. Dit kabinet zit tot maart volgend jaar. Het moet allemaal netjes binnen die tijd worden afgerond. Nou, vanaf volgend jaar hebben ze alleen nog maar open voor de verkiezingen. Dus hij doet het allemaal in dit najaar nog. Deadline is 15 september, moet het ingevuld hebben en ingestuurd hebben. Het gaat allemaal digitaal, dus we moeten drukken op de knop. En dan is het bidboek is bij het ministerie van EZ. Dus al vervolgens zal worden bekeken. Ben je netjes binnen de 300 woorden gebleven? Heb je voldaan aan de vereisten die erin staan? Als je daaraan voldaan hebt, dan ga je naar de volgende fase. Dan gaat de vakjury ernaar kijken. Een vakjury onder leiding van Pieter van Voorhoven. En die gaat alle inzendingen in een rangorde zetten. In een rangorde van 1 tot en met, nou, zoveel als ze ingeleverd zijn. En die rangorde, die wordt op die manier wordt die in de publieksverkiezing gebracht. En de publieksverkiezing is tweede helft van oktober. En dan gaat het om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Nou, daar gaan we dus ook de activiteit op richten. Dan gaan we ook campagne voeren. Gaan we kijken van hoe kunnen we zoveel mogelijk reuring rondom dat bidboek creëren en zoveel mogelijk reuring rondom de, nou, die gebieden die er zijn, om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. We hebben natuurlijk afgelopen zomer hebben we al een voorproefje van gehad, het mooiste treintraject van Nederland. Nou, daar hebben we ruimschoots gewonnen, dus wellicht dat het een voorbode is. Tweede helft oktober is dus die verkiezing. Nou, nummer 1, 2 en 3 uit de publieksverkiezing, die krijgen het predicaat Nationaal Park van Wereldklasse. De jury en Martijn van Dam hebben zich het recht voor behouden om daar nog één extra aan toe te voegen. He, dus ze kunnen, als ze zeggen, hey, van die 1, 2 en 3, nou, daar missen we toch nog iets in, he, omdat het heel specifiek voor Nederland is, of om wat voor reden dan ook, dan kunnen ze daar nog een vierde aan toevoegen. En begin november wordt de uitslag bekendgemaakt. Nou, wat is een bidboek? Het is wat gedeputeerde Rijsbeman ook zei. Een bidboek is een prospectus. Het is hoe het zou kunnen gaan worden. Wij zijn bij het opzetten van het bidboek, er zitten geen nieuwe besluiten in. We gaan heel veel uit van bestaande besluiten, maar we gaan ook kijken van, ja, hoe zou het eventueel kunnen gaan worden. Hoe het exact gaat worden, dat zit in de uitwerking. Dat is de fase na bekendmaking. Dus het komt allemaal hierna. Het is eerst het idee van zo zou het kunnen gaan worden. Dat vergelijkt ook met de Floriade, het bidboek. Dat is ingediend in 2012 en daarna begon de hele uitwerking van hoe kan je dat nou precies gaan doen. En dan krijgen alle besluiten die op de uitvoering zijn gericht. Wat erg belangrijk is, is, kijk, we zijn natuurlijk de afgelopen maanden zijn we heel intensief bezig met alle partijen. Nou, ik zeg al die partijen nu ook, ja, we zijn ook een beweging aan het opstarten. Het bidboek wordt geweldig, maar afgezien wat de uitslag is, dit wat we aan het doen zijn is interessant voor het gebied. Dus er zit ook zoiets in van, nou, wel of niet winnen, we moeten toch met elkaar dan het gesprek aangaan hoe we de ideeën of de mogelijkheden die er zijn, de potenties, hoe we die kunnen gaan verzilveren. Dat is ongeveer de geest die nu ontstaat binnen tussen de partijen. Maar we gaan natuurlijk voor het predicaat van Nationaal Park van Wereldklasse. Nou, opzet van dit boek, daar heb ik al iets over gezegd. We gaan netjes die vragen beantwoorden. Er komt een aantal bijlagen bij en we stoppen een mooie website bij. Dit is van hoe zijn wij nou zelf begonnen met het opstellen van het bidboek van de plannen voor het Nationaal Park. En daarvoor hebben we eerst een analyse gemaakt van hoe zitten al die nationale parken in Nederland, hoe zitten die in elkaar. En dat zijn er een stuk of 20, 25 op dit moment in Nederland. En die hebben we neergezet op een schaal, dus een analyse gemaakt van een soort typeringen die je kan maken, die iedereen wel kent uit de psychologie. En dan zie je dat heel veel van die gebieden zit in de behoudende, conserverende zin. En het karakter van dit gebied is een ander. We hebben hier een heel jong gebied, heel dynamisch, heel veranderlijk, zit een pioniersgeest in. En de vraag, de uitdaging die we ons hebben gesteld is, kan je nou op een andere manier zo'n nationaal park vormgeven? Als een hartelijke avonturier. Natuurlijk met heel veel respect voor die bijzondere natuurwaarden die hier zitten. Die mogen niet in het geding komen, maar hoe zorg je ervoor dat het qua beleving op een andere manier zich onderscheidt dan al die gebieden die eigenlijk altijd op de conserverende kant zitten. Nou, dan hebben we hele teksten uitgebreid. Ik verwacht dat jullie die heel snel kunnen lezen. Maar wat erin zit, is van het is een jong gebied. Het is continu veranderlijk. Het is continu anders. En die veranderlijke natuur, die moet je ook terugvinden in de beleving. Die moet je continu iets anders kunnen beleven. Elke keer op een andere plek moet je iets anders kunnen zien. Dus als je dit jaar in het Nationaal Park bent geweest, hè, dan moet je eigenlijk volgend jaar iets anders kunnen zien. En dat is anders dan bij een ander Nationaal Park, want als je dat één keer hebt gezien, dan weet je ook hoe het er over 10 jaar uitziet, of over 20 jaar. En dit moet elke keer net iets anders te bieden hebben. Ja, dus precies zoals bij dit gebied past, jong, veranderlijk, enthousiast, avontuurlijk. En dan gaan we nu, hè, want dit is zeg maar de hoofdlijn van de filosofie, dan gaan we nu naar de inhoud van het bidboek. En ja, dan geef ik nu het woord aan André.
Voorzitter, dames en heren. Een bidboek, dat had ik nog nooit geschreven. Wel artikelen voor Vogelnieuws en een academisch proefschrift. Maar zo'n bidboek is nog veel meer dan dat andere schrijven is schrappen. 300 woorden hebben we voor het eerste criterium. En dat vraagt dat wij aangeven over welk samenhangend gebied hebben we het. En geef aan hoe die samenhang in elkaar zit. En vertel ook wat nou de nationale of internationale natuurwaarden zijn. Nou, het is waar, een bidboek is een prospectus, maar we hebben ook in de werkgroep en de stuurgroep wel vastgesteld. Maar we hebben op dit moment al heel veel te bieden vanuit internationaal perspectief, zeker op het gebied van natuur. Oostvaardersplassen, daar lopen de grootste kuddes, hoefdieren van heel Europa. Bij de Markerwadden is iets bijzonders aan de hand. Daar wordt bewust, eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, land gemaakt uit water, maar dan met de hoofddoelstelling om dat natuur te doen worden. Dus wij, als je dat van afstapt en van een afstandje bekijkt door een internationale bril, doen wij echt heel erg speciale dingen. Maar die samenhang. Het gaat dus over 4 kerngebieden, dat is al gezegd, dat heeft u ook gezien op die kaart. En we willen die gebieden eigenlijk in hun samenhang versterken op het gebied van ecologie. Waterverbindingen tussen Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en het Markermeer. Denk aan bijvoorbeeld de vistrappen. Maar ook versterking van ecopassages die er al liggen. En tegelijkertijd hebben wij zoveel ruimte in de nabijheden van die steden met bestaand overig groen, wat veel minder kwetsbaar is dan de echte reservaatskernen die speciale bescherming genieten, dat we daar ook het recreatie en toerisme tot ontwikkeling kunnen brengen. Dus dat is eigenlijk daarin beschreven. Dus de hoofdlijn is wel, alles is hier wildernis in door mensen gemaakt land en dat maakt het heel bijzonder. Nou, het zijn 3 Natura 2000 gebieden, er zitten dan ook nog wat andere status omheen. Wetlands van internationaal belang volgens de Ramsar-conventie van 1979 en de Oostvaardersplassen hebben natuurlijk een diploma voor excellent beheer. Het tweede criterium vraagt ons aan te geven wat is nu het unieke wat mensen daar straks of nu kunnen beleven. Maar vertel ons ook waarom dat past bij de draagkracht. Dat gaf ik net al aan, er zit in Oostvaardersplassen misschien niet zoveel wat je ambtelijk noemt laadvermogen. Daar kunnen geen massa's mensen naar binnen, maar er zit een grote groene ruimte omheen, het hele Oostvaardersplassengebied. En nogmaals, die nabijheid van die steden, daar is heel veel te organiseren. En wat Bart al eerder zei, die unieke beleving zit hem vooral in allerlei activiteiten die dat tijdelijke karakter gaan hebben. Die Markerwadden, dat duurt nog decennia voor die af zijn. En de beheerder heeft ook gezegd, mocht daar met een storm een keer een half eiland wegslaan, dan is dat zo. Dus daar zit dynamiek op landschapsniveau. Datzelfde geldt voor de Oostvaardersplassen, die gaan immers drooggelegd worden. Dus daar ontstaan hele andere landschappen dan die wij nu zeg maar op foto vanuit de ruimte kunnen zien. Die herkent die gebieden straks eigenlijk niet eens meer. Wat we gaan doen is dus het vergroten van de toegankelijkheid en de beleving. Steeds weer anders en we gaan dat niet zelf programmeren, maar we gaan vooral ruimte bieden voor initiatieven van publiek en ondernemers. En we gaan poortgebieden inrichten. Traditionele nationale parken, daar kom je aan. Er is 1 weg naartoe. Yellowstone of Yosemite, National Sequoia, ik ben daar geweest. Daar is de parkeerplaats, daar koop je een kaartje, daar mag je naar binnen. Dat is in deze setting natuurlijk niet. Dat gaat niet zo zijn. Dus in die zin is het gebied redelijk onbegrensd. Maar we willen wel de bezoekers en de toeristen, recreanten, in die gebieden hun weg wijzen. En dat zijn dan die zogenaamde poortgebieden waar een concentratie komt van activiteiten en waar de toegankelijkheid als het ware begint. We zitten dus in een hoogstedelijke omgeving, wat op zich al zeer bijzonder is voor een dergelijk park, wat in het filmpje gezegd werd op 1 vleugelslag van Amsterdam. En de dijk is wat ons betreft de centrale as door het gebied. Dus van de Pampushaven ga je van Almere tot aan Lelystad, de dijk naar de Enkhuizen, is eigenlijk 1 snoer waaraan je die wildernissige regen ziet en waarin ook, en dat zeggen de criteria van het Big Book minder dan het achterliggende reglement, Vertel ook het bijzondere verhaal van Nederland. Vertel dus iets over de cultuurhistorie en maak dat zichtbaar. En dat kunnen we bij uitstek doen langs deze dijk. Dan de draagkracht. Zoals ik al zei, gaan we richten allereerst op een betere benutting van het bestaande groen. En we hebben natuurlijk sowieso de juiste bescherming. Want het Nationaal Natuurnetwerk, daar heeft u zelf spelregels vastgesteld voor wat daar wel en niet kan. En we hebben natuurlijk het strengste regime van Europa op de Natura 2000 kernen. Die instandhoudingdoelstellingen die gaan echt niet in gevaar komen. En wat je eigenlijk ook wel een noviteit is, zeker voor natuurmonumenten zelf, vertelde mij zelf enthousiast, de projectdirecteur Roel Postoren, voor het eerst gaan wij nu ook de bezoeker meteen meenemen in ons denken over natuur. Zij maken het hoofdeiland meteen toegankelijk en daar komen heel veel recreatiemogelijkheden. Het derde criterium gaat over draagvlak en samenwerking. En dan is die uitvoering, dat wat je in je prospectus neerzet, is dat nou haalbaar? Nou, we hebben sowieso die samenwerking met die 7 partijen op initiatief van de provincie. En in zoverre haalbaar, ja. Het beheer van die gebieden, dat is al geregeld. Daar hebben wij die subsidieregeling Natuur en Landschap voor. En er zijn korte termijn investeringen al geprogrammeerd op dit moment voor de poorten, hè, voor de verbetering van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld van de Hollandse Hout. En er staan miljoenen gereserveerd, onder andere voor die Markerwadden. Bij de Markerwadden komen om te beginnen al 6 kilometer strand, 10 kilometer wandelroute. En daar kun je straks ook kano en andere dingen doen. Dus dat is echt wel een flink eind hoor. 6 kilometer strand. Ik heb het pas nog gelopen. Dat is van Castricum naar Egmond. Op langere termijn zijn er ook nog weer gebiedsuitbreidingen mogelijk. Dat is echt prospectuswerk. Daar moeten we ook nog de financieringsmodellen gaan zoeken. En willen we met de private sector dat samen doen. Maar er liggen zeker aan de Lelystadse kant, maar waarschijnlijk ook bij Almere, wel ontwikkelmogelijkheden van gebieden die daar nu marginaal benut worden binnen hun bestemming. Dit boek, criterium nummer 4, het draagt bij aan de sociaal-economische kracht van de regio. Allereerst zo'n nationaal park. Amsterdam is een internationaal merk, Schiphol, maar we hebben dadelijk ook Airport Lelystad. Amsterdam was uit zijn voegen wat het toerisme betreft, nu al, en zoekt arrangementen in de regio voor die internationale bezoeken. Tegelijkertijd, een park met een dergelijke grandeur bij je achtertuin, dat bevordert het internationaal vestigingsklimaat, is de gedachte. Het imago van onze eigen steden zal nog beter worden. Wij werken op dit moment al met honderden vrijwilligers, Staatsbosbeheer, Flevolandschap, natuurmonumenten hebben voor beheer en eenvoudige dingen, ook ontvangst van mensen en bemensing van bezoekerscentra. Dat wordt veel gedaan door vrijwilligers. En dat zullen er zeker nog meer worden. Daar wordt ook groei verwacht in alle opzichten. En we hebben een bureau ingehuurd wat gespecialiseerd is in recreatie en toerisme. Die hebben becijferd dat we op termijn hier toegroeien naar 1,5 miljoen betalende bezoekers die samen honderden nieuwe banen gaan opleveren. Het vijfde criterium is een adequate governance. Nou, daar zijn we met partijen op dit moment in het stadium dat we zeggen, ja, we gaan niet meteen een institutie. We gaan niet gelijk zoiets als à la de Hoge Veluwe of bij de Wie de Weer hebben met een... Nee, dat blijft bij de huidige stuurgroep en een werkgroep. En wat wel interessant is om te melden, sinds gisteren weten we ook dat meerdere partijen met elkaar een onderzoekprogramma willen beginnen, wat zich ook verbinden kan met de Almeerse ERES-groep, met een aantal universiteiten in Nederland, van Delft tot Groningen, op allerlei gebieden. Er is heel veel academische belangstelling voor deze gebieden, omdat deze gebieden geven een soort tijdsbeeld wat er gebeurt na verlanding met natuur. Markerwadden straks het meest verse, Oostvaardersplassen ook weer lessen te leren van die drooglegging. En de Leeplaplassen is veel verder in zijn ecologische ontwikkeling. En wereldwijd is een van de grote problemen het behoud van natuurlijke functies van wetlands. Vooralsnog beginnen we dus met een lichte governance. Gebruik maken van de kracht van de organisatie. Ambitie wordt leidend. En de governance, zo we die gaan organiseren, zal zich eerst richten op de merknaam van het park. En dan het verbeteren van stromen, recreanten en toeristen. Dat zal gaan via de marketing. Winnaars uit deze competitie krijgen ondersteuning van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, de NBTC. En via de marketing en communicatie willen we met de bezoekers geldstromen gaan genereren die vervolg opleveren van nieuwe initiatieven, die zogenaamde pop-ups, waardoor het gebied ook in alle opzichten levend wordt. Dus we gaan dus uitnodigend zijn voor de marktpartijen en daarnaast werken we met twee kleine gremia, vooralsnog klein, de Vrienden van Nieuwland, en er komt een raad van advies. Misschien ook nog een wetenschappelijke raad van advies. Criterium 6, er zijn er overigens maar 7, want de 10 vragen zitten in het uiteindelijk in 7 criteria. De merkstrategie, wat voegt dit park toe aan het verhaal wat de NBTC en de ministeries en wij zelf in het buitenland kunnen vertellen? Nou, dat is wat al eerder gezegd is, dat is toch wel dat andere karakter. Al die nationale parken zijn conserverend, behoudend. Paden, daar blijf je op en alles is aangewezen en van tevoren geregeld. Hier hebben we een heel ander systeem en we zitten in wildernis die in dat land ligt dat door mensen gemaakt is. Dat is eigenlijk ongekend, dus die Zuiderzeewerken, dat moeten we ook eens zo zien, die hebben dezelfde statuur, of ze verdienen dat althans, als de Waddenzee en de Deltawerken. En dan hebben we hier de natuur is ontwikkelingsgericht, is altijd aan het pionieren. Eigenlijk is dat land-watersysteem altijd in beweging. En dan dat laatste criterium is specificeer de kosten. Bij het ministerie hebben ze ook wel begrepen dat we in die hele korte tijd niet ook de dekking nog even konden gaan regelen. En dat we dat niet in alle begrotingen meteen deze zomer konden gaan regelen. Maar met de vergroting van het park zal op termijn voor de beheerders ook wel een vraagstuk ontstaan over de groei van het beheer. Maar die normkosten, voor zover die toenemen, die zullen komen, zullen gedekt kunnen worden uit de extra opbrengsten van het park, is de gedachte. En we gaan dus die investeringen doen. Nou, die bedragen kunt u zelf zien, maar voor de langere termijn gaan we ze nog onderzoeken. En we gaan ervan uit dat het een sluitende business case wordt, dat we dit financieel gezond gaan doen. En dan gaan we uiteindelijk mogen we een tiental bijlagen bijsluiten. En wij hebben gekozen voor een taalstelling van het bidboek die overeenkomt met dat karakter wat we willen uitdragen, die hartelijke avonturier. Dus daar zitten soms wat ronkende woorden tussen. Maar vergelijk dat maar met een sollicitatiebrief. Daar sluit je je curriculum vitae bij en daar staan dan alle feitelijke gegevens. En dat doen wij met de bijlagen. Dus in de bijlagen geven we de meerdere informatie wat in de bidboekcriteria is omschreven. En ik denk, oh ja, dan mag ik ook dat andere deel doen. Onze collega Diederik Grijns is verhinderd. Maar die leidt de hele campagne en die is keihard bezig met dat hele verhaal van de media en de bekendheid. De ontwikkeling van de website. Onze website, die zult u, nou, ik hoop binnen een paar dagen kunnen gaan benaderen. En dat wordt een zogenaamde one-pager. En als je daarop klikt, dan start hij met het promotiefilmpje. En vervolgens zijn er op die website allerlei categorieën van boven naar beneden door te scrollen en aan te klikken. En daar vind je een aantal zaken. Plannen voor het Nationaal Park op het gebied van natuur. Je vindt iets informatie over erfgoed. Waar zitten belevenissen nu en waar kunnen die straks komen? En welke studies hangen onder dit hele verhaal? Dat kun je vinden als je op de gebieden klikt. Daar zitten pdf's. Ambassadeurs. Een zogenaamde Ariel-pagina. Je ziet daar zo die dwarsbalkjes. Het zijn allemaal fotootjes van mensen. Kleine pasfotootjes. Een hele rij gezichten. Daar zullen tientallen bekende en minder bekende, eigenlijk een ieder uit de regio, die het idee een warm hart toedraagt, die gaat daar iets zeggen over dit nationale park van wereldklasse. En er zit ook gelijk een actieve component in. Dat is dat we namelijk gaan vragen aan de mensen om foto's te delen en om ideeën aan te leveren van wat zou jij willen beleven in dit nationale park. Wat is dan een initiatief waar je zegt van dat vind ik echt helemaal te gek. En daarvan zal er tijdens de campagne wekelijks één voor worden uitgekozen wiens droom in overleg met de natuurterreinbeheerders zal worden waargemaakt. De campagne voor de avonturen is dat, wat ik zojuist zei. En dan is er natuurlijk via de website de mogelijkheid om te stemmen op dit nationale park. En wat meerdere gegevens, contactgegevens en legenda's zoals dat altijd is bij een website. Eerste ideeën voor de campagne dan, die werkgroep ook weer met 7 partijen communicatiespecialisten hebben opgesteld, is stemmen genereren, zichtbaar maken, naamsbekendheid. En dat gaat gebeuren door een avonturenactie, ludieke actie, omgevingwerving. Mensen gewoon benaderen in Amsterdam, Schiphol en Flevoland. En we gaan vloggen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het ga leren. Middelen, we gebruiken dus vervolgens Facebook, Twitter, YouTube en de kanalen van al die deelnemende partners. Dus een eerste blik op sinds het bekend werd dat Flevoland mee ging doen, zie je met name het paneel linksboven dat we groeiende zijn in de bekendheid en het delen in Nederland met elkaar dat dit staat te gebeuren. Twitter mee. Wordt al een ambassadeur.
Wie wil reageren? De heer Simonsen.
Ik ben, dat kan ik rustig zeggen, onder de indruk. Daar is echt, kun je ook zomaar zien, straalt eraf. Er ligt ontzettend veel denkwerk. Van hoe gaan we hem nou aanvliegen? Dat ligt hier aan de grondslag. Ik doe mijn best, dat zal ik hier eerlijk zeggen, om de discussie van het huidige beheer, de discussie die we nog krijgen, om die los te zien van dit. En ik probeer hier enthousiast in mee te denken. Ik hoop ook dat we hem winnen. En toch, gedurende de presentatie komen de dingen naar voren, denk ik, het zal toch niet straks het eventueel winnen, zal toch geen claim leggen op het huidige beheer wat ik zo graag veranderd zie worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de draagvlak, noemt u, en eventuele gebiedsuitbreiding, dat is ook nieuw voor mij, en er komt een raad van advies. Zomaar van die dingetjes denk ik, ja, u vermengt hem zelf een beetje. Hè? Dat is misschien ook onvermijdelijk, maar ik wil eigenlijk vanavond ook een beetje gerustgesteld worden. Van...
Nou, met deze aftrap ga ik een beetje met u afspreken dat ik zo rondga en dat ik gelijk met u afspreek dat alle politiek getinte items straks beantwoord worden door de heer Rijsman. Ja, toch wel. Ja, laat ik dat toch maar doen. Ik ga het rijtje even af. Toch, de heer Miske?
Ja, dank u voorzitter. Ja, het is beeldvormend, dus dat naar politiek. Moet ik maar even achterwege laten. Ja, ik ben ook onder de indruk. Ik heb eigenlijk zitten genieten van het filmpje en van het verhaal. En ik moet zeggen dat het nog niet helemaal ingedaald is, zeg maar, zodat ik daar al vragen over kan stellen. Ja, het ziet er mijn eerste indruk is dat het er goed uitziet. En ik hoop natuurlijk dat wij met het bidboek bij een van de vier horen. Dus ik zou zeggen, ga zo door. En ik zal in ieder geval mijn omgeving oproepen om te stemmen.
Dank u wel, de heer Pels, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Een mooi enthousiast verhaal, denk ik. Ja, de ambitie druipt er vanaf. Dus nou, moet natuurlijk ook in zo'n proces. Het is ook een prachtig gebied. Dus ik denk dat dat ook de moeite zeer waard is. Ik heb zelf veel parken bezocht, ook in Amerika. En daar is dat natuurlijk heel erg doorgedacht, zeg maar. Het is echt een concept en je hebt echt een beleving en je komt inderdaad binnen als bezoeker en dan word je daar doorheen geleid. En dat, ze hebben ook echt allemaal een heel eigen karakter, die zijn echt niet te vergelijken. Dus het zijn, denk je daar inderdaad heel erg moet investeren. Ja, wat ik een lastige vond is van hoe ga je dan die verbinding tussen die deelgebieden leggen. Ja, en wat ik ook... Als je dan over die beleving hebt, ja, dan gaat een trein dwars doorheen, er gaan allerlei wegen dwars doorheen. Dus hoe kun je het nou gaan ervaren als één gebied en hoe beleef je dat? En wordt dat dan ook nog duidelijk gemaakt aan de bezoeker op enig moment? Ik snap dat dat allemaal een fase later is. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor die betalende bezoekers. Ik dacht, ja, daar zul je toch op een gegeven moment... Ik was laatst nog in de Hoge Veluwe, maar dan ga je inderdaad gewoon echt door een hek. En dan kun je gewoon online betalen en dan fietsen met allemaal Japanners van het ene stuk naar de andere, zeg maar. Dat zijn trouwens best wel veel mensen die daar dan even doorheen gaan op zo'n zonnige dag. Die situatie kan je hier natuurlijk heel moeilijk creëren. Dus ik zat even te denken van hoe ga je dat doen? Ja, en dat kostenplaatje, die investeringen, dat is heel erg nog op een sigarendoosje, denk ik, gedaan. Maar zit daar dan ook inderdaad een stuk voor beheer bij of toekomstige ontwikkeling? Of is dat echt puur gebaseerd op de investeringen die je nu moet doen om tot zo'n park te komen? Dat vond ik nog niet helemaal duidelijk. Dat waren zo even die vragen die bij mij opkwamen, voorzitter.
Dank u wel. De heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben ook wel wat verrast door de informatie die we kregen. Ik weet niet of ik er nou wel of niet blij van ben geworden, dat moet nog blijken. Ik heb eigenlijk dezelfde opmerking als mijn buurman over die betalende bezoekers. Hoe dat dan vormgegeven gaat worden. Er wordt ook gesproken over ambassadeurs, dus vraag ik me ook af van goh, ga je dan Flevolanders als ambassadeur inzetten? En zo ja, betalen die dan ook voor de eigen natuur die met hun belastinggeld wordt gerealiseerd? Of mogen die gratis gebruik maken? Daar ben ik best wel benieuwd naar eigenlijk. Want om terug te komen op het verhaal van mijn buurman, grote parken in Amerika, daar krijgen bezoekers korting. Of zelfs gratis mogen ze naar binnen. Dan heb je hele goede ambassadeurs als die mensen daar vrij kunnen genieten. En als je dan toch bij de cijfertjes komt, als ik even kijk naar de investering voor de eerste 10 jaar, 35 tot 50 miljoen, nou laat ik uitgaan van 40. En als ik dan kijk naar de honderden banen en ik ga uit van 400 banen, dan praat je over 100.000 euro per baan. Ik weet niet of ik daar economisch blij van word. Dan krijg je er iets van terug van natuur. Maar het is wel vorstelijk gefinancierd of gesubsidieerd, als je het zo wil zien. Ik zou wel eens willen weten hoe dan precies dat kostenplaatje is. Is dat geld wat genoemd wordt enkel alleen de investering van Flevoland? Of praten we over de verschillende partners die dat met z'n allen bij elkaar gaan brengen? En ook in aanvulling op de SGP, is dit nieuw geld? Of is dit geld wat al deels in projecten zat? Daar ben ik best wel benieuwd naar.
Dank u wel. Ik ga het rondje op de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, een mooi verhaal. We zijn als ChristenUnie nog steeds enthousiast ook over de ontwikkeling die plaatsvindt. Wat we wel even, ik weet niet of dat mogelijk is om dan even terug te gaan naar die eerste sheet. Want daar sloeg ik even op aan van het gebied. Mogen we die even bekijken? Want hij was heel snel en hij was weer weg, maar ik vroeg me even af. We hebben 6 juli hebben we het ook gehad over het gebied en toen liep er een hele mooie streep dwars door het midden heen volgens mij. De eerste keer zijn we geconfronteerd met de lepelaarsplassen die erbij kwam. Toen heb ik volgens mij nog aan de gedeputeerde gevraagd, nou ja, is dit nu echt het gebied? En gaan we het niet steeds groter maken, ook met betrekking tot recreatie, toerisme en andere delen van... Maar nu, zie ik het dan goed, is nu alles geworden? Dus ook tot aan de grens eigenlijk, dus het hele Markermeer is nu het gebied geworden? Want eerst liep er nog zo'n mooie blauwe streep richting de Markerwadden ongeveer. Dus dat was even mijn vraag van, hoe groot is dit gebied nu geworden? Want dan is hij volgens mij weer uitgebreid ten opzichte van 6 juli. Oké, goed. Maar dat hoor ik vast en zeker zo meteen. Wat betreft het bidboek, en ik was daar ook wel even door getriggerd. En het sluit ook een beetje aan wel bij de vraag van de heer Siemens van de SGP. Daar werd gezegd van, het bidboek moet vooral een beeld geven van hoe het kan gaan worden. En geen besluiten zitten daarin, maar vooral een vergezicht van hoe het gaat worden. Maar dan denk ik maar, ja, als wij een toewijzing krijgen van dat bidboek op basis van prachtige vergezichten die wel degelijk besluiten vereisen, hoe gaan wij daar dan als staten mee om? Want zometeen komt er een hele trotse en enthousiaste gedeputeerde terug en die zegt, yes, we hebben hem gewonnen. Maar oh ja, tussen twee haakjes staat, u moet nog wel even deze besluiten nemen, want dat doorkijkje hebben wij wel gegeven in ons bidboek. Dus ik vind dat wel een hele lastige. En ik lees met name ook qua de partners die erbij zitten, 7 partners. En ik zie vooral ook de kansen en mogelijkheden die er dan zijn voor een Almere en een Lelystad. Ik vraag me ook even af, ja, zit er ook meerwaarde in voor onze andere inwoners van de provincie? Dronten, Urk, Noord-Oostpolder? Of is het echt, nou ja, het is een prachtig cadeautje voor die twee steden. Maar dank u wel, andere gemeentes. En als laatste vraag, en dat kwam eigenlijk ook wel een beetje op die betalende bezoekers. Als ChristenUnie vinden wij het heel belangrijk om juist die toegankelijkheid van die natuur optimaal te houden. We gaan een enorme campagne voeren met, we moeten ambassadeurs krijgen, iedereen moet enthousiast worden en iedereen moet helpen om dat bidboek binnen te halen. Ik vind hem wat dubbel als ik als inwoner heel enthousiast moet gaan stemmen voor natuur die ik nu kosteloos kan bezoeken. Maar door mijn stem moet ik daar geld voor gaan betalen in de toekomst. Snapt u mijn dilemma in dat opzicht een beetje? Dus ja, ik zou dat toch wel weten hoe u daar tegenaan kijkt. Tot zover onze vragen naar Henk van de...
Dank u wel, mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de toelichting en de presentaties. Partij voor Dieren is natuurlijk geen voorstander van het Nationale Park. En we hebben daar nog wel een aantal vragen over wat we vandaag gehoord hebben. Er werd aangegeven dat het Nationaal Park Nieuwe Land onderscheidend is van de bestaande nationale parken. Die zouden behoudend zijn en conservatief en het Nieuwe Land niet. Ja, wij worden wel heel blij van die behoudendheid en conservatief zijn. En ik zie bordjes voor me dat je dus niet van pad mag aftreden bijvoorbeeld. En wat betekent dat voor het Nieuwe Land? Dat je dus juist ruig wel het Nieuwe Land in mag trekken of dat je gewoon netjes op de paden mag blijven bijvoorbeeld. Ook hoorde ik dat we het bestaande groen beter moeten gaan benutten. En wat wordt daarmee bedoeld? Dat geldt ook voor gebieden bij Lelystad die genoemd werden, die op dit moment marginaal benut worden. Wat houdt dat in? Heeft natuur ook een eigen waarde? En u gaf aan, de spreker, dat het zeker is dat de Natura 2000 doelstellingen niet in gevaar komen. Maar op dit moment zijn er al een aantal soorten die, waarvoor we de doelen niet halen. Dus hoe kunt u dat garanderen? En is er ook een backup plan als we deze doelstellingen, als die dus wel in gevaar komen? En ik heb al eerder de vergelijking gemaakt met het Krugerpark als het gaat om het aantal bezoekers dat gepland is in het Nieuwe Land. Het Krugerpark is enorm groot, maar heeft wel een maximum ingesteld voor het aantal bezoekers. Dat is 1,3 miljoen bezoekers. Nieuwe Land wil 1,5 miljoen bezoekers aantrekken. Maar het Krugerpark is bijna 20.000 vierkante kilometer groot. En volgens mij is het Nieuwe Land niet zo groot. Ik weet dat Oostvaardersplassen is 56 vierkante kilometer groot. Dus hoe wilt u die bezoekersstroom organiseren in zo'n heel klein stukje? Nieuwe Land.
Dank u wel. Ik kijk naar de andere kant. De heer Druijs, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Aangenaam verrast door de aanpak en de snelheid. Dat moest natuurlijk ook wel. Compliment voor de organisatie, de ambtelijke organisatie, die een mooi stukje werk hebben afgeleverd. En natuurlijk onder leiding van de gedeputeerde, moet ik het altijd zeggen. Ik deel de zorg van de heer Simonsen. En dat is eigenlijk ook een beetje de opmerking die de heer Hofstra maakte van hoe zijn de staten gehouden aan het vergezicht van het bidboek. En als je het bidboek inlevert, zijn we dan ook qua beheer gehouden aan wat daar staat. Dus die beide zorgen deel ik en daar zou ik graag antwoord op willen. De verbinding tussen de gebieden, de heer Pels noemde dat. Ik was ook verrast wat de heer Hofstra zei van de hele Markermeer erbij. Want ik zag het plaatje en toen dacht ik, Markermeer, hele Markermeer erbij. Nee, het zijn alleen de Lepelaarplassen en de Markerwadden. En nu zie ik inderdaad bijna tot aan de Hoornse Hop onderdelen ervan uitmaken. Dus dat, ik zag de heer Rijsselman nee schudden, maar ik dacht, dat is voor mij ook nieuw. Dus graag uitleg daarover. Die banen, 400 banen, nou dat kan Flevoland wel gebruiken. En 40 miljoen investeringskosten, valt reuze mee, een ton per baan. Bouwen ze een fabriek voor 400 werknemers, moet je kijken wat dat kost. Dus ik vind dat wel meevallen en daar heb ik geen enkel probleem mee. Net zoals betalende bezoekers, of ze nou uit Flevoland voorzitter. Komen of ergens anders. Dat is gewoon het profijtbeginsel, ik neem aan dat u dat ook deelt.
Janssen, interpellatie.
Ik heb eigenlijk één vraag voor de VVD. U noemt het voorbeeld van een bedrijf. Ja. We praten hier over belastinggeld. En ben u niet van mening dat we met belastinggeld heel zuinig zouden moeten zijn?
Maar meneer Janssen, we investeren toch veel meer dingen met belastinggeld. En daar kijken we toch ook naar wat dan de opbrengst is. Nou, 400 betalende bezoekers. Normaliter 10% exploitatiekosten bij een investering. 40 miljoen investering is 4 miljoen exploitatie. 1,5 miljoen bezoekers, 3 euro toegang. Maak er 5 van en je hebt al winst. Geen probleem. Dan kan je nog investeren en in het park ook. Dus ik vind dat eerlijk gezegd geen probleem. Het ziet er goed uit, het bidboek.
Ik waak ervoor om te veel bijlagen toe te voegen. Dan wordt het weer een heel dik pak. En dat doen we namelijk waarschijnlijk net zoals alle oude parken. En als we vernieuwend willen zijn, dan moeten we sexy en kek zijn. Dus klein, met leuke dingen erbij. Dus het filmpje is leuk. De website ziet er prima uit. Maar mijn allergie zit altijd bij elke website als ik erop klik en ik moet verplicht ergens doorheen. En u zei in de inleiding, u krijgt eerst verplicht het filmpje te zien. Dan ben ik al afgehaakt en dan kijk ik niet meer naar die website. Want ik wil zelf kunnen bepalen waar ik op klik en als ik het filmpje niet wil zien, wil ik hem ook niet zien. Dus ik zou dat adviseren, want daarmee raak je mensen kwijt. En verder complimenten en voor de korte tijdspanne. En we hebben nog 2 weken, dus succes.
Mevrouw Papma, neem ik aan, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van de kant van D66 onze complimenten voor het mooie werk wat hier geleverd is. In deze zomerperiode heeft een groot aantal mensen, of misschien zelfs een klein aantal mensen, een enorme slag geslagen. Ik sluit me aan bij de opmerkingen die zijn gemaakt over de besluitvorming door de staten. Hè, dat is toch een belangrijk punt. Daar verwacht ik ook zeker een antwoord op. Ook de samenhang en samenstelling van het gebied, dat onderschrijven we ook. Dat is een belangrijk punt om heel duidelijk te hebben. Ik vraag me daar aanvullend bij af hoe voorgesteld wordt hoe die dijk als een centrale as fungeert. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doet die dijk dan? En wat kan ik daar vinden als bezoeker? Ja, ik denk toch dat dat misschien wel een cruciaal punt is. Honderden vrijwilligers, prima om honderden vrijwilligers te hebben. Maar liever nog, in plaats van die 400 banen, 500 banen. Vrijwilligers is leuk, maar het is aanvullend en die moeten niet de echte banen verdringen. Opleidingen vond ik een goed punt daar zou ik eigenlijk nog wel wat meer over willen weten. Van wat betekent het verder voor de spin-off in ons gebied? En wat ik echt vond ontbreken, dat is de inwoners van ons gebied. Hoe worden die heel specifiek betrokken bij deze opzet? En B, ik zie dat er een educatief programma ontbreekt. En dat vind ik een heel belangrijk punt in een bidboek, want ik denk dat je daarmee kunt scoren. Dat wou ik even graag meegeven. Ik zou dat zeker heel goed neerzetten. Dat is niet een vraag, dat is meer een advies.
Ik zie dat het advies opgeschreven worden. Dank u wel. De heer Laagland, 50 plus.
Dank u wel, voorzitter. Iedereen is verrast. En ik ook. Wat mij betreft springen er 2 dingen uit waar ik erg enthousiast over ben. Dat is dat het geheel niet gericht is op behoud, zoals anderen dat doen, maar op vernieuwing. Dat vind ik echt een heel sterk punt, een hele sterke vondst. En waar ik ook door verrast ben, het is de korte tijd in deze vakantieperiode. En na zo'n korte tijd in deze vakantieperiode met zo'n product komen, dat is echt een zeer groot compliment waard. En die complimenten zijn door mijn voorgangers ook al gegeven, maar ik sluit me daar van harte bij aan. En verder is er al het een en ander gezegd over de financiering, daar laat ik het dan maar eventjes bij. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Mulkhuizen, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, na zo'n presentatie dus even, heb je even kort tijd om daar een gedegen antwoord op te geven. Ik zal het toch proberen. U vroeg met name ook specifiek om opmerkingen over het bidboek zelf, waar u dan een gebruik van kan maken voor de bieding gaat plaatsvinden. Ik vond de opmerking van mevrouw Papma heel erg duidelijk over die educatieagenda. Dat zou misschien beter uitgewerkt kunnen worden. Voor de rest denk ik dat het een compleet verhaal is, alleen ik zat een beetje te filosoferen. Het werd al even terloops genoemd. Je hebt natuurlijk voor deze gebieden ook allemaal de al bestaande gebiedsagenda's waarop die in ontwikkeling zijn. En daar zit natuurontwikkeling in, daar zitten allerlei andere ontwikkelingen in, ook recreatie en dat soort zaken. En ik vind het dan, om maar een beetje een kritische noot te plaatsen, ik vind het altijd een beetje raar om dan te zeggen van we laten die recreatie en die natuurontwikkeling afhangen van een prijsvraag die uitgeschreven wordt over het winnen van een titel als nationaal park. Dus eigenlijk zit ik een beetje met de vraag van, In hoeverre zit dit verhaal dus inderdaad heel erg gedegen al in de plannen die er zijn voor de natuurontwikkeling, recreatieve ontwikkeling, noem ze allemaal maar op, in die gebiedsagenda's. Wat zou er nou anders gaan als we het niet zouden winnen? Samenvattend, compleet verhaal, veel succes ermee gewenst en nou, wat dat betreft een positief slot.
Dank u wel, de heer Hopster, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit natuurlijk aan bij alle vorige sprekers die heel veel complimenten hadden. Maar ik heb het genoegen de laatste weken om zo'n 300 kilometer door de Nederlandse natuur te wandelen. Zo'n Pieterpadroute. En ik zie heel wat moois in Nederland voorbij komen, van Groningen tot bijna in Limburg op dit moment. En wat me opvalt is dat er heel veel aaneengesloten gebieden zijn die heel veel cultuur en heel veel in zich hebben als natuur. En voor mij is het eigenlijk een ontboezeming dat Nederland zo mooi is. Het geldt ook voor het voorliggende plan. Prachtig gebied. Alleen, ik zeg er wel bij, het is nog een jong gebied. Met een relatief lage naamsbekendheid naar mijn gevoel. Waarbij de film natuurlijk een belangrijke rol gespeeld heeft. Het doorbreken van, wat is dan nou precies de Oostwatersplassen. Maar ik maak me wat zorgen over uiteindelijk de keuze van de mensen die moeten kiezen voor deze gebieden. Nogmaals, numeriek hebben we natuurlijk niet het grootste gebied van Nederland wat wij kunnen aanboren. We hebben een positionering die nog opgebouwd moet worden. Die is er nog niet. Hè. We hebben dan zeggen, het is jong, het is offensief bedoeld. Nou, dat willen wij, maar dat weet die kiezer nu nog niet. In potentie weet het nog niet. Dus in ieder geval zou ik willen vragen om door zijn een nulopname van naamsbekendheid en imago. Wat zegt het de gemiddelde Nederlander? Kennen ze het überhaupt? Of is het iets wat bijna een onmogelijke race wordt om straks voldoende kiezers te mobiliseren voor dit mooie idee? Nou, het is een prachtig initiatief. Heel ambitieus weer, wederom. Maar ik heb nog wat kritische kanttekeningen voordat het überhaupt zijn beslag zou kunnen krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Rijsberman, want de meeste opmerkingen en vragen waren toch aan zijn adres.
Dank u, voorzitter. Om met de laatste woorden van het CDA te beginnen. Ik zou zelf beren op de weg een fantastische toevoeging vinden aan de fauna van dit Nationaal Park. Wie weet komen we ze tegen. Vooralsnog hebben we ze nog niet gezien, dus dat zou misschien nog een positieve noot kunnen zijn. Om met het kaartje verder dan te beginnen, dat is wat enthousiast ingekleurd. We hebben de vorige keer een gebied laten zien wat eigenlijk eerder de helft van de Markermeer is. Dat is ook belangrijk, want dit is voor een belangrijk deel een gebied waar een hele serie Noord-Hollandse gemeenten en een Noord-Hollandse provincie bij betrokken zouden moeten zijn. Die zijn nu niet betrokken bij de ontwikkeling. Dat is bewust zo om de groep overzichtelijk te houden, anders zouden we het over tientallen organisaties hebben. Dus dit gebied van de Markermeer is te groot. We hebben de vorige keer een kleiner deel van de Markermeer laten zien. Dat is hoe we het naar het ministerie willen presenteren. Dus dat is een beetje een enthousiast kaartje. Wellicht een toekomstbeeld of een doorontwikkeling als we verder gaan kijken. Maar voor nu is het zoals we dat voor het reces ook met elkaar hebben besproken. Aan de andere kant, als je aan het zeilen bent op de Markermeer, dan maakt het je misschien ook niet zo heel veel uit waar precies de grens ligt als je op het midden zit. Het is evengoed een prachtig gebied om te verblijven. Een ander belangrijk punt die ik van een aantal sprekers heb gehoord is die van...
Voorzitter, bij interruptie. Ik vond de charme van het kleinere kaartje, en dat wordt wel gepresenteerd, is dat je namelijk heel krachtig richt op de drie onderdelen van het Nationaal Park. En ik zag het al bij de inleiding, waarbij stond de eerste nieuw land Nationaal Park Markermeer, de tweede nieuw land Nationaal Park Markerwadden en dan Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen. En dat Markermeer, heel plat gezegd, dat is gewoon een stuk water. Maar als ik aan Markermeer denk, dan denk ik ook aan Mark en alles wat er omheen zit. En dat hoort niet bij het Nationaal Park. Nieuwland. Dus ik zit me af te vragen of het een versterking is of eerder een verzwakking om het Markermeer erbij te noemen. Terwijl we drie items hebben waar we eerder over gesproken hebben die elkaar versterken, die met elkaar in verbinding staan. Want in de vorige sessies werd gezegd, dan ga je met het bootje van de Oostvaardersplassen naar de Markerwadden, et cetera. En dat is ongeveer de reikwijdte. En nu, los van hoe groot het gebied is, en het is helemaal van onze provincie gelukkig, maar de vraag is of je dat wel helemaal moet meenemen, of dat niet het bidboek of het bod verzwakt.
De heer Rijsman.
De verbinding via, van de Oostvaardersplassen met de Markerwadden loopt juist via het Markermeer. Dus in die zin hebben we het Markermeer er ook bij nodig. Anders zouden we aan de ene kant een gebied hebben van de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen, die gelukkig ook al over land een verbindingszone met elkaar hebben. Dus die verbinding is er ook ecologisch al. Het gebied van de Markerwadden wat een stuk verder op ligt. Op het moment dat we, zoals we dat voor het reces met elkaar hebben besproken, ook een deel van de Markermeer blauw kleuren op het kaartje, gaat het ineens wel om één gebied wat ook ruimtelijk eenheid is. Dat is de reden waarom het oorspronkelijk op die manier is meegenomen. Ik moet ook zeggen dat we in eerste instantie de eerste paar vergaderingen met de stuurgroep vergeten waren om Rijkswaterstaat mee te nemen. Juist ook omdat we dachten aan de drie kerngebieden, dat we verrek, er hoort heel stuk bij. Waar we van maar net doen alsof dat er maar alleen automatisch meegaat. Maar Rijkswaterstaat die over het Markermeer gaat, die hoort er natuurlijk ook bij. En dat is eigenlijk vooral ook ingegeven door het criterium dat het verbonden gebieden moeten zijn. En als we het Markermeer buiten beschouwing zouden laten, en inderdaad we doen verder niet zo heel veel met het Markermeer, dan zou dat inderdaad betekenen dat het niet één verbonden gebied is. Maar dan ligt er ineens 10 kilometer tussen verschillende delen van het gebied. Dus ik begrijp wat u bedoelt. De focus is inderdaad op de gebieden die je kan bezoeken. De Markermeer is daar wel het cement tussen de verschillende deelgebieden in.
Je hoeft een vraag.
Misschien een verduidelijkende vraag aan meneer De Reus, want ik begrijp u goed en ik denk dat wij hetzelfde mening ook. U vond toch juist de charme door juist die afbakening van het deel van het Markermeer die toch die verbinding legt, maar juist dat is toch uw opmerking.
En als dan, als het mag, meneer de voorzitter. En de portefeuillehouder heeft het over het Markermeer als cement tussen de andere drie gebieden. Daar ben ik het wel mee eens, want dat heb je nodig. Maar dan zou ik het bidboek juist beperken tot drie gebieden. En dan het Markermeer als cement toevoegen. En niet daar een apart onderdeel van maken. Want dat deel, dat vierde deel, Markermeer, is namelijk helemaal niet uniek. Dat is gewoon een plas water. En buiten Flevoland heb je ook meer plassen water waar je ook overheen kan varen. Dus daar zit niks nationaal park unieks waarbij mensenhanden iets maken ten behoeve van de natuur. Het is gewoon een plas water waar je overheen vaart.
De heer Rijsbeuwam.
Het is een Natura 2000 gebied. Dus in die zin heeft het wel een bepaalde status natuurlijk ook vanuit natuur gezien. Maar ik hoor u goed. Hij is ook genoteerd. We nemen hem ook weer mee voor de formulering in het witboek. Ik begrijp wel de nuancering die u bedoelt. Ik vind dit kaartje ook te ruim bemeten. Juist ook vanuit dezelfde optiek. Dus we nemen dat punt mee. Over de investeringen die genoemd worden. Er wordt gesproken over een groot bedrag. Zoals dat gaat met dit soort prospectisch dingen waar je toch wat op je mooiste probeert te presenteren, dat is inclusief de totale investering voor de Markerwadden. Dus dat is meteen al een belangrijk bedrag wat ook al geregeld is, om het maar zo te zeggen, waar de provincie Flevoland sinds, ik meen 2013, ook een bedrag aan bijdraagt. Dat is toen 3,5 miljoen voor ter beschikking gesteld. Dus dat is inclusief de investering voor de Markerwadden. Verder hebben de verschillende partners ook al een bedrag gereserveerd. Bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Flevolandschap. Die zijn ook al bezig met het reserveren van gelden. Nou, als we al die bedragen bij elkaar optellen, dan komen we tot een bedrag zoals dat hier genoemd is. Dus dat is nog niet de investering. We nemen geen voorschotje op een besluit wat u nog zou moeten nemen over een investering in dit park. Natuurlijk, als je zo'n prospectus uitbrengt als dit, dan wek je verwachtingen. Maar het wekt echt geen enkele verplichting. Ik denk dat als we er als provincie niet mee verder zouden gaan nadat we de wedstrijd hebben gewonnen, dat wel wat beschamende vertoning zou zijn. Maar aan de andere kant, als ik zie wat voor enthousiasme er nu is bij de verschillende partners, bij alle zeven, dan denk ik ook als we de wedstrijd niet zouden winnen, dat we ermee doorgaan. Sterker nog, als we kijken naar die aantal banen, zoals die berekend zijn door Bureau Buiten, dan gaat het over grofweg 400 banen als we een nationaal park ontwikkelen en nog eens 100 banen erbij, als we die internationale status van het Rijk erbij krijgen. Dus ja, ik denk eigenlijk, de heer De Reus noemde het ook al, dat een ontwikkeling die ons 400 banen oplevert, en dat is nog een, ik zou zelf inschatten als ik ons vergelijk met het Nationaal Park De Hoge Kempen in België, dat het een conservatieve schatting is. Nou, als we dat soort dingen kunnen bereiken, dan zou het wel onverstandig zijn als we dat niet zouden doen. Aan de andere kant, ja, alle besluiten die daaraan de uitvoering ten grondslag zullen gaan liggen, die moet u nog nemen. En u kunt daar natuurlijk zo besluiten zoals u wilt. U heeft daar de volledige vrijheid in. Maar ja, als organisatie scheppen we door het meedoen aan deze wedstrijd en stel we winnen hem, natuurlijk wel verwachtingen. Dus ja, dat is een beetje, maar meer dan een soort van morele verplichting is het niet. Als we die op geld zouden moeten stellen, dan is dat nu vooralsnog. De bedragen die worden genoemd, die zijn al geregeld, zitten onder andere, of eigenlijk vrijwel geheel, in de Mark en Wadden. Het verplicht ons verder niet veel bijzonders, veel meer te doen dan het indienen van het bidboek. Dus die discussie hebben we nog met elkaar te gaan. En u heeft nog volledige vrijheid om daar uw keuze in te maken. Ik denk dat het belangrijk is om op die manier te constateren. We hebben het ook over betalende bezoekers gehad. Dat hangt ook samen.
De heer Hofstra heeft een vraag.
Ja, nou, ik zou toch wel de gedeputeerden mee willen geven dat toch wel zeer terughoudend te zijn met het schetsen van verwachtingen. Want u noemt het zelf een beschamende vertoning. En nou ja, ik spreek hem even voor ons als ChristenUnie-fractie. We zouden het niet prettig vinden dat we een voorstel krijgen waar we eigenlijk tekenen bij het kruisje. Want anders is het wel heel beschamend internationaal gezien als we toch als staten nee zouden zeggen. Dus ik geef in ieder geval mee dat we dan wel zeer terughoudend in zijn.
De heer Huisbeman.
Voorzitter, ik denk dat de plannen zo goed zijn dat als wij straks komen met die plannen dat u daar ja tegen gaat zeggen. Dat vertrouwen heb ik in ons. Aan de ene kant en aan de andere kant hebben we nog wel natuurlijk de vrijheid om daarin onze eigen weg te kiezen. Als we zouden zeggen van ja, we hebben wel een prospectus ingediend, maar we doen er verder niks mee, dat zou heel vervelend zijn. Vervolgens wat je ermee doet, hoe je dat uitwerkt, of je er grote of kleine bedragen of misschien helemaal niks in investeert, maar gewoon samen met de partners daaraan probeert verder te werken binnen de bestaande middelen. Er zijn natuurlijk een heel scala aan mogelijkheden die we nog hebben en daar hebben we alle vrijheid in. Dat is hoe ik mijn woorden bedoel. De betalende bezoekers. Daar spiegelen we ons meer aan, ik heb het hier ook al eerder genoemd, het Nationaal Park de Hoge Kempen in België dan aan de Amerikaanse Nationale Park. De Hoge Kempen kan je bezoeken zonder een euro uit te geven. Je kan daar je auto neerzetten op een parkeerterrein, dat volgens mij nog gratis is ook. En je kan daar het gebied inwandelen en genieten van de natuur. Op het moment dat je gebruik wil maken van het bezoekerscentrum, van het museum, ik geloof dat er zelfs een sterrenwacht is, van dat soort dingen, ja, dat kost geld. Maar dat geeft je dus dezelfde keuze om gebruik te maken van de diensten die je geboden worden. Als je mee wil met een rondleiding, als je mee wil met een landrover door het gebied, ik noem maar een dwarsstraat, ja, dat is niet gratis. Maar je hebt zelf de keuze om te kijken van, wil ik gebruik maken van het gebied en mag het me niks kosten? Of wil ik juist iets extra's, wat me dan dus ook iets extra's kost? Dus het is niet zoals je bij de Hoge Veluwe of bij de Amerikaanse parken, dat je aan de deur wat moet aftikken omdat je er anders niet in mag. En dat is ook de opmerking van de heer Hofstra. Het is niet zo dat het nu gratis is en dat je straks moet betalen. Er wordt straks iets extra's geboden en dat zal iets kosten, maar wat er nu ligt, dat zal alleen maar beter bereikbaar worden voor de bezoeker. Ik denk dat het een belangrijke investering is, of nuancering is. Een andere opmerking die is gemaakt is over de verbinding tussen de gebieden. De heer Pels maakte die opmerking. Als we nu kijken naar Lepelaarplassen, Oostvadersplassen, dan zijn die al verbonden. Er is een vrij brede verbindingszone. De Mark en Wadden zijn we natuurlijk aan het aanleggen, maar die zijn verbonden ecologisch ook en ook ruimtelijk met de andere gebieden via de Markermeer. We hadden het er net al even over. En daar, als je nu dus de route zou rijden langs de dijk, dan kom je overal langs. Dus de verbindende as, de centrale as van de dijk, die heeft ruimtelijk die functie nu al. Alleen er zijn nu nog niet heel veel dingen te doen. Er is een bezoekerscentrum van het Flevolandschap bij de Lepelaarplassen. En als je wat wil weten over polders, dan kom je natuurlijk langs het Nieuwland Erfgoedcentrum aan de kant van Lelystad, waar ook de keet van de Mark en Wadden staat. En als je doorrijdt richting Enkhuizen, dan kom je ook nog langs de Mark en Wadden. Dus ruimtelijk is het al een centrale as, maar dat moet nog wel verder ontwikkeld worden. Dus dat is een van de dingen die we in het perspectief verder zouden willen zien. Maar het is nu al, zeg maar, als je het hele gebied wil zien, dan hebben we nu al die hele strook eigenlijk centraal in het gebied liggen. Ik kijk even zo welke vragen er zijn gesteld. Ik zie, ik had nog genoteerd, meneer Pelsbeu, dat u een vraag stelde over de kosten, inclusief het beheer. Zoals we er nu naar kijken, is het niet de bedoeling dat het beheer van deze ontwikkeling duurder wordt. Het is er niet voor de partners zoals de provincie. Als er extra kosten voor beheer nodig zijn, is de bedoeling dat dat wordt opgebracht door die betalende bezoekers. We proberen te zoeken naar een concept waarbij we, doordat we de bezoekerscentra hebben, doordat we extra services bieden, dat die geld op genereren. Hè, waar niet alleen die arbeidsplaatsen hun salaris uit verdienen, maar dat je daar ook het extra kosten voor het beheer uit zou kunnen betalen. Dat is voor Staatsbosbeheer bijvoorbeeld een belangrijk element. Die zoeken naar een betere inbedding aan de maatschappij. Dat was natuurlijk van oudsher waren ze eigenlijk een houtproducent. En ze hebben steeds meer een maatschappelijke rol. Ze zoeken steeds meer de relatie ook met de gemeenschappen. Daarom wordt er ook zeker vanuit die partners sterk ingezet op de relatie met de inwoners van Leestad en Almere. Daarom waren we ook zo blij met al die, die vrijwilligers. Maar het is wel de bedoeling dat op die manier die relatie wel ook op die manier wordt gelegd. En dat het op daar de eventuele kosten, extra kosten voor het beheer uit worden gedekt.
Voorzitter, zou ik daar een aanvullende vraag over mogen stellen?
De heer Pels.
Want het is natuurlijk wel zo dat je een bepaald ambitieniveau neerlegt als je een nationaal park bent. Dus ik denk wel dat er een relatie is met beheer. En verder is het natuurlijk ook zo dat een nationaal park toegankelijk moet zijn. Ik heb me altijd laten vertellen dat toegankelijkheid geld kost. Want dan moet je bijvoorbeeld extra paden onderhouden en dat soort dingen. Dat hoef je natuurlijk anders niet te doen. Dus dat is een beetje de achtergrond van mijn vraag. Maar uw stelling is eigenlijk, als ik het goed beluister, als dat soort maatregelen nodig zijn, gaan we ervan uit dat er ook extra inkomsten tegenover staan waar we dat uit kunnen betalen. Dat is even de veronderstelling in dit bidboek, zeg maar.
Dat is de bedoeling, ja. Dat we een dusdanig interessant toeristisch product neerzetten, dat mensen daar zoveel geld voor over hebben dat daar het beheer uit betaald kan worden. Dat klinkt bijna wat industriëler dan het is bedoeld. Als we kijken naar in de Hoge Kempen, dan blijkt het enorm goed te werken. Daar levert het park de Hoge Kempen ongeveer 150 miljoen toeristenbestedingen per jaar op. Met een vergelijkbaar aantal bezoekers als waar we hier over spreken. Ik weet niet of er hier ook een 150 miljoen toeristische bestedingen per jaar komen, maar dat zou wel een enorme impuls voor de Flevolandse economie betekenen. En dat zou genoeg geld moeten opleveren voor het beheer in ieder geval. Het gaat nu enkele miljoenen in om natuurlijk. Ik kijk even de lijst met vragen langs. Ik zag ook dat... Ik kijk even naar de tijd, voorzitter. Ik geloof dat de heer De Reus al naar huis had gewild, dus ik zal proberen het kort te houden. De ChristenUnie vroeg nog wie profiteert ervan. Zijn het bijvoorbeeld ook andere gemeentes? Ja, natuurlijk. Een van de dingen die we hopen te bereiken met het nieuwe Nationaal Park is ook dat bijvoorbeeld het imago van Flevoland verbetert. Daar hebben natuurlijk alle Flevolanders wat aan. Hè? Dat mensen Flevoland niet alleen maar associëren met misschien een saaie provincie waar niks te doen is, wat je nu vaak hoort van buiten Flevoland. Maar dat mensen Flevoland associëren als dat gebied waar je niet alleen heel veel duurzame energie uit zou kunnen krijgen, maar vooral ook heel veel mooie natuur zou kunnen beleven. En daar hebben alle Flevolanders wat aan. Maar de bezoekers die in dit gebied komen, die 1,5 miljoen per jaar, die moeten ook ergens verblijven. Die zullen deels in Amsterdam verblijven, maar we hopen eigenlijk bijvoorbeeld dat ze in de Eemhof of in al die recreatieterreinen in Dronten zullen verblijven. Dus het gebied wat profiteert van de ontwikkeling zal groter zijn. En dat is natuurlijk ook het provinciaal belang. Het is niet alleen maar die twee gemeenten die daar liggen, maar het zou de hele provincie verder moeten helpen.
Ja, dank u wel. Ik had ook wel verwacht...
Meneer Rostra.
Sorry, voorzitter. Dank u wel. Ik had verwacht dat er antwoord zou komen. Maar het ging mij met name ook omdat, hij viel mij op in de presentatie, dat met name Almere Leestad wel vaak genoemd werden. En als we het dan hebben over draagvlak en ambassadeurs, nou, zou dat dan inderdaad mijn tip zijn van, maak hem ook die brede provinciale...
We proberen ook naar ambassadeurs te zoeken, bijvoorbeeld van buiten de provincie, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Op de Arielpagina is een van de mensen die daar een positief woordje wil spreken, is Kajsa Longeren, de betrokken wethouder uit Amsterdam. Dat kom ik ook even op de aantallen stemmers. We hebben natuurlijk ook geconstateerd dat er in Flevoland niet zoveel mensen wonen als in andere provincies. Dus als iedereen op zijn eigen park stemt, dan winnen we het misschien niet. Maar als we de Amsterdammers het gevoel kunnen geven dat dit ook het park van Amsterdam is, nou, dat zou wel eens enorm kunnen helpen. Dus dat is ook wel een manier waarop we er naar kijken. Partij voor de Dieren die stelde nog een vraag van, goh, Natura 2000 staat nu al onder druk. Hoe kan het nou beter worden als je er veel meer mensen doorheen laat lopen? Ik weet van Staatsbosbeheer dat die bezig zijn met studies hoe ze met het gebied kunnen omgaan. Dat sluit ook aan bij het beheer, een opmerking die ook van andere partijen zijn gemaakt. Hoe we op een andere manier met het gebied kunnen omgaan. Dat is niet zozeer gerelateerd aan de ontwikkeling van het Nationaal Park. Maar dat is een ontwikkeling die los daarvan ook al wordt gedaan door Staatsbosbeheer. Er zijn nu 8 pijlgebieden vanuit het waterbeheer. Dat zou, als je nou zou toegroeien naar 1, hoe ziet het gebied er dan uit? Dan is het robuuster. Dat sluit ook aan bij die drooglegging. Ja. Als we dat zouden doen, begrijp ik uit de eerste schetsen die ik daar van Staatsbosbeheer heb gezien, dan zou die enorme grazige weide aan de A6-kant zeg maar, van het Oost-Vlaamse zou wat kleiner worden en wat meer gevarieerd van inrichting, omdat je wat meer moerassige gebieden krijgt en wat meer droge gebieden. Het zou wellicht betekenen dat er wat minder ruimte is voor grote grazers. Dat, ik denk dat dat ook aansluit bij de gevoelens in uw gremium. Het zou vooral veel meer ruimte bieden voor vogels. En dat zijn de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Dus er wordt gestudeerd van hoe kunnen we nou het gebied nog beter bezoekbaar maken en robuuster inrichten. En dat zijn dingen die, het is niet helemaal toevallig, maar als je dan dus kijkt naar wat voor opbrengst het oplevert, juist voor de natuur instandhoudingsdoelstellingen een positieve ontwikkeling zouden kunnen geven. Kost allemaal geld. Met de Nationaal Parkontwikkeling zou dat geld kunnen opleveren om dat ook nog daadwerkelijk te doen. Ik denk dat we het vanuit Den Haag niet hoeven te verwachten. Als ik zo eens door de oogharen van naar de begroting van de provincie kijk, dan hebben we hier ook geen ruimte om tientallen miljoenen extra per jaar in het gebied te stoppen. Dus als dat soort bedragen nodig zijn, dan hebben we een andere bron van inkomsten nodig. En daar biedt het Nationaal Park een perspectief op. Dus in die zin denken wij dat het ook de natuur profijt kan hebben van de Nationaal Parkontwikkeling. Ik stel even te kijken, volgens mij heb ik de belangrijkste vragen gehad. Als ik er eentje overgeslagen heb, dan hoor ik dat graag nog, voorzitter.
Daar geef ik nu nog geen gelegenheid over. Heel kort even een bezemrondje en daarna ga ik concluderen. De heer Hopster was de eerste voor het bezemrondje. Heer Hopster.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een leven lang marketing een beetje achter de rug, dus de eerste vraagstelling die je altijd doet is van waar sta je op dit moment? En dat is een nulopname, dat is mijn suggestie. Onderzoek nou eens naar de naamsbekendheid van dit traject. En kijk nou eens als je die positionering wil verbeteren, waar je uiteindelijk terecht kan komen binnen afzienbare termijn. Dat geeft namelijk indicatie voor het aantal kiezers wat je straks hebt. Dus neem de kleine moeite, doe een klein onderzoekje. Dank u.
En mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog 3 vragen die niet beantwoord zijn. Ik heb een vraag gesteld over wat er bedoeld wordt met het beter benutten van bestaand groen. Over het marginaal benutten van de groen bij Lelystad. En over de Natura 2000 doelstellingen die nu al niet gehaald worden. Werd aangegeven dat die niet in gevaar gaan komen, de Natura 2000 doelstellingen. En ik heb gevraagd naar die backup plan, als er dus de Natura 2000 doelstellingen wel in gevaar komen.
Dat was het bezemrondje. Ik zie er nog 2. En mevrouw Papma is de laatste. De heer Miske, dan de heer Simonsen en dan mevrouw Papma. En dat was het bezemrondje. De heer Miske.
Ja, dank u voorzitter. In het voorjaar hebben we ons gehad en toen werd de naam, of de werknaam, werktitel Nieuwland geïntroduceerd. Daar hebben we in deze commissie al over gesproken. Het had een beetje onze twijfels of dat dan wel een geschikte naam was. Maar ze zeiden, ja, het is een werktitel. Het lijkt toch, meestal met werktitels, die blijven dan, dat worden in één keer dan toch de echte titels. Nou ben ik geen communicatiespecialist, maar mij roept de associatie Nieuwland Erfgoed Centrum op. Die is niet heel immens populair in Nederland. Dus ik wil in ieder geval de gedeputeerde meegeven om daar communicatiespecialisten nog eens even heel goed naar te kijken. Dat we niet straks met een naam zitten die andere associaties oproept. En dat ons eigenlijk niet verder helpt, zeg maar.
Dank u wel, de heer Simonsen.
Voorzitter, de heer Jans had helemaal aan het begin van de vergadering een vraag over is dit nou beeldvormend of oordeelsvormend. Beeldvormend betekent dat het niet wordt opgenomen of in ieder geval niet publiek wordt gemaakt en oordeelsvormend dat wel gebeurt. Ik constateer dat er vanavond voor mij in ieder geval heel belangrijke politieke antwoorden gegeven worden op mijn vragen, ook op andere vragen. Ik zou het gewenst vinden als dit wel gepubliceerd gaat worden. Maar ik weet natuurlijk niet hoe de rest van de commissie daarover denkt.
Ik ga daar zelf eerst even op reageren. Het is aangekondigd als beeldvormen. En inderdaad, zoals te doen gebruikelijk in deze commissie, gaan we toch naar oordeelsvorming toe. De gedeputeerde heeft gevraagd om adviezen. En die hebt u aan de gedeputeerde gegeven. Dus alle politieke getinte zaken die aan de orde zijn gekomen, die kunnen we allemaal als adviezen geven. En ik heb net gehoord dat de status van dit geheel is dat wij daar zelf niet hoeven, als staten niet over hoeven te beslissen over het bidboek. Maar dat het GS gaat daarover. Die neemt het besluit. Dus wij hoeven geen goedkeuring of geen echt oordeel daarover te geven. Dus als zodanig hoeft deze vergadering ook niet als deze discussie ook niet als oordeelsvormend de geschiedenis ingaan. Maar wellicht dat de heer Rijsbeman er straks ook nog even op in kan gaan nadat ik mevrouw Papma het woord gegeven heb. Mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Ik kom nog even terug op mijn opmerking, advies om educatie op te nemen in het plan, in het bidboek. En ik ga het even omzetten in een vraag. Wat gaat u doen met de educatieparagraaf in het bidboek, wat naar mijn idee een belangrijk element kan worden? Dank u.
De heer Rijsbeman.
Dank u wel, voorzitter. Eerst de opmerking van het CDA over de nulopname van de naamsbekendheid. Ja, de naamsbekendheid, we hebben de naam pas ongeveer deze zomer geïntroduceerd. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat de naamsbekendheid van het Nationaal Park als zodanig toen we begonnen nul was. Dus ja, we kunnen het nog onderzoeken of mensen het nu al spontaan hebben geleerd, maar ik vermoed dat het daar niet ver naast zit. Dus in die zin, ik weet niet of het zinvol is dat te onderzoeken. De naamsbekendheid van Oostvaardersplassen bijvoorbeeld of Markerwadden is wellicht een interessantere. Ik weet niet of er nog de tijd voor is om dat op een zinvol moment te doen, maar ik denk dat het een goed idee is om de naamsbekendheid in de gaten te houden. Dus in die zin zullen we dat meenemen. De vroeg nog naar het beter benutten van groen en de marginale benutting van bestaande groen bij Leestad. We hebben in Flevoland niet alleen hier, maar op veel meer plekken grote robuuste natuurgebieden waar nu nog nauwelijks toeristen komen. Naar mijn oordeel zouden we daar veel beter gebruik van kunnen maken, in ieder geval toeristisch, dan dat we nu doen. Zonder dat we daarmee de natuurwaarde ernstig schade toe brengen. Ik vermoed dat we van mening verschillen over wanneer er nou precies schade aan de natuur ontstaat. Ik geloof dat u er ook principieel wat anders tegen aankijkt, in ieder geval dan ik zelf. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk aan het oordeel van de staten hoe we daarmee mee om willen gaan. We constateren wel nu, en dat doet ook bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en de gemeente Leestad, dat van de bossen, de omvangrijke bossen die aan de kant van Leestad liggen, dat er nog maar heel weinig mensen naartoe gaan om ervan te genieten. Er zijn natuurlijk wel allerlei dieren die er nu van genieten. En of ze die elkaar straks in de weg gaan lopen, ik kan daar zo geen oordeel over geven. Ik weet wel dat als we hier plannen voor gaan ontwikkelen en voordat we die uit gaan voeren, dat daar natuurlijk gewoon volgens de Natuurbeschermingswet vergunningen voor moeten worden afgegeven. Dat daar toetsen bij horen. Dus alle toeters en bellen en red tape die we in Nederland hebben bedacht voor natuurbescherming is hier van toepassing. Want Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Markermeer is allemaal Natura 2000 gebieden. Dus zwaardere beschermingsregimes kennen we niet. Dus in die zin willen we daaraan voldoen. En we willen natuurlijk ook gewoon dat die natuur in stand blijft. Of we op principieel niveau daar hetzelfde over denken, dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval hoe ik mijn woorden heb bedoeld en hoe ze ook in de presentatie zijn bedoeld. Over de Natura 2000 doelstellingen en hoeverre die onder druk staan. Ik dacht dat ik daar eigenlijk wel antwoord op had gegeven. Want we denken dat we als we die ontwikkeling op de langere termijn goed doen, dat we die eerder kunnen versterken dan dat we ze kunnen verzwakken. Dus ik denk eigenlijk dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord.
Voorzitter.
Vanuit GroenLinks over de werktitel. We hadden eerst als werktitel Het Nieuwe Land. Dat is door het marketingbureau.
Gaat u
nog? Ja, voorzitter, graag. Nog een interruptie. Mijn vraag is niet beantwoord. Want ik heb gevraagd of er een backup plan is. Dus er gaan straks 1,5 miljoen bezoekers in de Oostvaardersplassen. Wij vermoeden dat de doelstellingen die misschien op dit moment wel gehaald worden in gevaar komen. Heeft u een backup plan? Gaan er dan misschien minder bezoekers naar de Oostvaardersplassen komen? Is er een maximum aantal bezoekers per dag? Heeft u een backup plan? Dat was mijn vraag.
De reisbeman.
We hebben voor die omstandigheid die u noemt geen backup plan. Ik moet dan altijd denken aan een uitspraak van de heer Platen, u wel bekend. Een probleem is pas een probleem als het een probleem is. Ik denk dat dat hier ook van toepassing is. Zoals ik al aangaf, we denken dat we hier de natuur juist kunnen versterken in plaats van verzwakken. We denken ook dat we met de natuurbeschermingswet regels die daarvoor gelden, dat we daarmee aan alle waarborgen kunnen voldoen. Als dat blijkt dat dat niet zo is, dan moeten we naar bevind van zaken handelen. Maar dat is, we hebben nu er nog geen plan voor, want we denken dat die situatie zich niet zal voordoen. GroenLinks vroeg nog naar de werktitel. We hadden oorspronkelijk Het Nieuwe Land. Er is hier door marketingmensen naar gekeken en die vonden Het Nieuwe Land iets te evangelisch. Ik geloof dat we op die manier er ook al over gesproken hebben. Dat refereert of associeert misschien een beetje te veel aan Het Beloofde Land. Daarom zijn we op Nieuw Land uitgekomen, met spatie. U noemt Nieuw Land Erfgoedcentrum. Ja, daar hebben veel mensen de associatie bij die u ook heeft, denk ik. Nou ja, misschien niet zoveel, want heel veel mensen hebben helemaal geen associatie met Nieuwland Erfgoedcentrum. Er is ook een adviesbureau wat Nieuwland heet, een woonwijk in Amersfoort. Er is een dorpje dat zo heet. Dus Nieuwland wordt op meer plekken in Nederland gebruikt. Wij denken dat het een naam is die heel makkelijk bij mensen aansluit, want dit is inderdaad Nieuwland. Nieuwer land dan de Markerwadden hebben we niet. Dus in die zin is het voor Nederlands gebruik een hele heldere naam. Ook voor buitenlands gebruik is het makkelijk, ook als je het in Engels zou vertalen, heel makkelijk uit te leggen waar het Nationaal Park voor staat. Dus in die zin zou het goed moeten kunnen aansluiten. De SGP vroeg naar van hoe gaan we om met opnames en publicatie. We hebben hier naar mijn idee een beeldvormende ronde. Ik zie geen reden om daarvan af te wijken, maar ik heb aan de andere kant ook geen dingen gezegd die geheim zouden moeten blijven of... waarvoor, als ik er wist dat er opnames zouden zijn, dat ik ze niet gezegd zou hebben. Dus in die zin, als u aantekeningen heeft gemaakt, dan spreken we er graag verder op die manier verder over.
Maar, voorzitter.
Ik vind het prima om de status van deze ronde te houden zoals die is.
Voorzitter, ik begrijp dat er een bandje loopt. Daar ben ik blij mee. Voor mij zijn hier gewoon wel belangrijke uitspraken gedaan. Daar waar het gaat over de koppeling, het beheer, toekomstig beheer. En de status. En daar wil ik graag de gedeputeerde, daar wil ik graag GS aan houden. En dat mijn enige mogelijkheid is om dat via de opname te doen. Dus wat dat betreft graag beschikbaar.
Samen met de griffier heb ik net besloten dat het bandje beschikbaar blijft voor u om na te luisteren. Dus die normaal blijven bandjes altijd beschikbaar voor besluitvormende vergaderingen. Maar dit bandje blijft voor u beschikbaar.
Prima, voorzitter. De opmerking van D66 over het educatieprogramma. We hebben verschillende niveaus van educatie. Dus het is al vanuit Staatsbosbeheer al langer, maar dat zal ook intensiever worden, contact met bijvoorbeeld basisscholen in de omgeving. Het is ook de bedoeling om juist de basisscholieren intensief te gaan betrekken, ook rond de communicatie, rond de verkiezingen. Om ze te betrekken bij de wedstrijd. Dus het is ook op die zin de bedoeling om ze daarbij aangehaakt te laten zijn. Maar aan de andere kant loopt het spectrum van educatie waar we aandacht aan willen besteden, en wat ook opgenomen zal worden in het bidboek, helemaal door tot aan universitair onderwijs en onderzoek. Het is net al even genoemd dat er bijvoorbeeld van met de eresgroepen verschillende universiteiten samengewerkt zal worden. Er wordt vanuit Staatsbosbeheer gedacht aan een soort van ontwikkeling die lijkt op de Flevo Campus zoals die in Almere komt. Juist omdat het erg veel interesse is in de ontwikkeling van zo'n gebied als dit. Dus dan hebben we het over educatie, naar mijn idee, over het brede spectrum.
Bij interruptie.
Mevrouw Papa.
Gedeputeerde, kunt u antwoord geven op de vraag of het een plek krijgt als naam, als benoeming in het bidboek? Ik begrijp heel goed dat er een uitwerking komt die refereert aan educatie. Zowel voor scholen in Flevoland als ver daarbuiten. En alle niveaus, dat heb ik ook wel eerder al opgetekend. Ik heb het stuk ook goed gelezen en daar stond het ook in. Waar het mij om gaat is dat als je een bidboek inlevert en je wilt meedoen aan een wedstrijd, dat het dan een belangrijk element kan zijn om mee te scoren. Dat wil ik graag meegeven. En mijn vraag was concreet of u het inderdaad als benoeming in het bidboek op gaat nemen, als element.
Reisbal.
Dat is wel de bedoeling, voorzitter, maar we zullen de tekst nog even op screen of het op die manier, zoals u het zegt, daar ook in genoemd wordt. Ik denk dat ik daar in de tweede ronde wel alle vragen heb beantwoord, voorzitter.
Lijkt mij eigenlijk ook wel. Ik zit nog met één vraag. Wat is de status van de 14e? Want nu hebben we eigenlijk gelegenheid gekregen om adviezen te geven. Maar wat is de status van de 14e?
We willen de 14e het uiteindelijke bidboek aan u presenteren met het uiteindelijke filmpje en ook de uiteindelijke website. Dus u heeft nu wat vage plaatjes gezien van hoe de website eruit zou moeten komen te zien. We hebben dan op dat moment alles klaar. We zouden graag het resultaat aan u presenteren. Er is dan natuurlijk, het is net als nu een beeldvormende ronde. We willen graag met u ook de discussie aangaan over wat daar dan gepresenteerd wordt. Voor het indienen van het bidboek wordt het dan wel heel krap als u grote wijzigingen wenst. Want we presenteren het de 14e en de 15e moeten we het indienen. Dus er is niet heel veel tijd meer voor. Maar we zouden graag op dat moment aan u presenteren wat we op dat moment hebben. En ook op die manier het aan u laten zien. En de discussie met de twee gemeenteraden en u daarover aan te gaan.
Voorzitter, naar aanleiding van... natuurlijk kunnen wij de 14e niks meer doen, want dat is een bevoegdheid van GS. En u hebt, als het goed is, de 13e een GS-besluit genomen om een bidboek in te dienen. Want anders kunt u het namelijk niet indienen. Dus er ligt een GS-besluit wat feitelijk niet meer amendeerbaar is. Dus het is inderdaad een keurige voorlichtingssessie en dat is prima. Ik stel voor dat we met deze laatste opmerking dit agendapunt besluiten. 8 uur hebben we niet gehaald. We kunnen 2 dingen doen. Er staat wat frisdrank klaar. We kunnen even kort pauzeren. Of we stomen door. 8 uur halen we toch niet meer. 9 uur ook niet meer.
Voorzitter, dat was gebaseerd op het feit dat we helemaal geen stukken hadden die we zouden krijgen over het bidboek. Ja. Toen dacht ik, nou, dan zijn we zo klaar. Want dat krijgen we dan over 2 weken wel.
Dat hebt u heel mooi verzonnen. Wat doen we? Doorgaan? Oké. Dan gaan we over naar agenda punt 6. Een aantal mededelingen en over de uitgangspunten energiedoelstellingen. Ik geef het woord.
Harry, nog een mededeling over nieuwe natuur namens Appelman?
Ja.
Nee, heb ik niet mee.
Nee?
Oh, die zou je meekrijgen.
Nee. Wat werd mij ambtelijk meegedeeld, dat omdat Jan Nico hier niet was, zou jij een mededeling doen over het onderwerp nieuwe natuur? Ik vraag dingen wel even.
Oké. Ik geef het. Woord aan de heer Stuivenberg, die binnenkort alles voor zich heeft. De heer Stuivenberg.
Voorzitter, dank u wel. En ik begrijp heel goed dat de commissie de tijd heeft genomen om heel nadrukkelijk over het bidboek te spreken. Heel belangrijk onderwerp. En het is toch een eer en je kan er ook trots op zijn om zo'n stuk mooie natuur binnen de provincie te hebben. En als staten, maar ook als college, daar verder invulling aan te geven. Ik, van mij uit ben ik er heel trots op. En zeker als gedeputeerde van natuur en landschap. Maar we gaan het nu hebben over de energiedoelstellingen. Het is alweer 10 jaar geleden, voorzitter, dat de toenmalige staten dan de ambitie over heeft genomen van het toenmalige college om in 2020 energie neutraal te zijn, exclusief vervoer. Het huidige college heeft in haar programma opgenomen dat wij dit zelfs in 2030 inclusief vervoer willen zijn. Bij die aanname is er ook een uitgangspunt genomen. En wel dat de berekening zou plaatsvinden via de vermijding van de CO2-emissie. Inmiddels, in die 10 jaar, is de wereld wat veranderd. Als we kijken naar de Nationale Energieverkenning, maar ook naar het Nationaal Energieakkoord, dan zie je dat er andere berekeningswijzes worden gehanteerd. En nou kan je, en dat zou best als college goed uitkomen, op de weg die we in de tijd hebben ingeslagen door blijven gaan. Dat komt ons echt niet slecht uit. Maar is dat reëel? En is het niet verstandiger om op dit moment al over te gaan naar de berekeningwijze zoals die thans nationaal wordt gebruikt? Daar heeft de afdeling, maar ook het college, voor de zomervakantie over nagedacht. Daar zijn een drietal besluiten opgenomen. En om u de gelegenheid te krijgen, geven, want u heeft dat in de mededeling kunnen lezen, welke besluiten daarover genomen en uitgangspunten er zijn vastgesteld, meenden we er goed aan te doen om de heer Ten Napel eerst de gelegenheid te geven om nog eens heel nadrukkelijk met u die sessie door te maken van wat betekent dit nu. En dan kunnen we daarna met elkaar over de uitgangspunten van gedachten wisselen. Dat is mijn inleiding. Voorzitter, het woord is weer aan u.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Ten Napel.
Voorzitter, misschien op voorhand.
De heer Miske.
Dit agendapunt staat op agenda als beeldvormend. We weten wat dat in principe
voelde
betekent.
Voelde hem al aankomen.
Moeten we hem ook zo hanteren? En betekent dat dan dat dit onderwerp zeg maar ook al oordeelsvormend terugkomt? Of gaan we hier, zoals u met uw woorden zegt, flexibel mee om?
Mijn voorstel zou zijn dat we hier een beetje flexibel mee omgaan. Want de commissie kennende beeldvorming, dat past niet erg bij deze commissie. U wilde altijd vertellen hoe u erover denkt. Dus laten we maar een beetje flexibel hierin zijn. Als u dat goed vindt.
Ja, voorzitter. Ik las het stuk en u zegt dat nu zo met een glimlach. Maar je kunt je bij dit stuk ook wel echt afvragen of beeldvorming is. Want het zijn namelijk uitgangspunten bij doelstellingen. En dat zijn bijna kaders waar je het over hebt. En die zou je gewoon precies, als provinciale staat vast moeten stellen. Dus ik vind het een terechte opmerking van mijn buurman.
Ja.
Ik begrijp dat dat het niet eens in de planning lag om het te agenderen. Dat het gewoon een mededeling van het college was. En kijk, ik vind dat toch niet helemaal een goede gang van zaken dan. Ik vind wel degelijk dat het hier ook om een inhoudelijk aspect gaat. Wat ook raakt aan de kaders die je als PS vaststelt. Dus ja, als het alleen beeldvormend is, dan zou ik in elk geval willen dat het op een ander moment nog oordeelsvormend is. Maar dat kunnen we natuurlijk ook gewoon zelf agenderen als we dat zouden willen als staten. Maar ik vind het wel een terechte opmerking.
Ik wil daar
proberen enigszins beeldvormend te doen, maar met elkaar afspreken dat hij terugkomt oordeelsvormend.
Ik ben het met de voorgaande spreker.
Ik had u het woord nog niet gegeven. Ik had net de vraag gesteld aan de vergadering. Ik stel voor dat we hem wel licht beeldvormend houden. Maar dat we ook nu afspreken dat dit onderwerp op de volgende vergadering oordeelsvormend terugkomt. Gezien het karakter. Ja, en dan nu de heer Jansen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het beeld wat ik heb is dat getracht is een objectief meetbare tool te hanteren. Op dit moment liggen er in mijn ogen subjectieve tools. En ik zal er straks op terugkomen. En ik denk dat het goed is dat we proberen, als we straks gaan meten, dat we dat objectief meetbaar zo goed mogelijk doen.
We waren nog niet aan de inhoudelijke bespreking begonnen, de heer Jansen. Ik heb de heer Vulling, we hebben het nu nog over beeldvorming en oordeelsvorming. Dus als u daar wat over wilt zeggen, graag.
Ja, in aanvulling op datgene wat al gememoreerd is, heb ik toch een vraag aan de gedeputeerde. Wat is de status van zeg maar, de twee agendapunten? En met name in het licht van het hele ontwikkeltraject. Zijn dit de eerste mededelingen en is dit de eerste opgave en het eerste concept? En komen er nog een soort reeks van opgaven of verkenningen? Hoe moet ik dit plaatsen, deze twee agendapunten?
De heer Stuyvesant.
Ja, heer Vulling, kunt u nader duiden wat u vraagt nu in feite is? Want het college heeft gemeend om die uitgangspunten nader te definiëren. Dat ligt nu in de mededeling bij u. Ja, dat is, Nou, u heeft ervoor gekozen als commissie om deze in een beeldvormende sessie nader te laten toelichten. En dat wordt ook vanavond zo gedaan.
De heer Vulling.
Ja, voorzitter, wellicht ter toelichting. Ik heb het niet zozeer over de mededelingen. Die zijn op zichzelf helder welke keuzes daarin gemaakt zijn. Het gaat met name over de opgave. Want naar mijn mening is de opgave wat eng beschreven en meer vanuit een soort puur de berekening en niet andere kaders die van belang zijn.
Voorzitter, ik zou voorstellen om eerst de presentatie te laten plaatsvinden. Dat geeft al een heel stuk verduidelijking. En dan kunnen we straks op de vraag van de heer Vulling verder ingaan. Dank u wel.
Ik zou even. Nou, laten we eerst eens proberen inderdaad de presentatie te zien en dan proberen een beeldvorm te houden, maar in het achterhoofd maar te houden dat we op zeer korte termijn hier toch ook oordeelvormend over met elkaar willen spreken. Ja, ik geef hier de Napel eerst het woord.
Dank u wel. Hij staat nog aan. Ja. Een plaatje van de windmolen. Ik was net heel blij met het eerste beeld in het filmpje van Nieuwland. Windenergie en Flevoland horen bij elkaar. En het is geen geheim, we roepen het zelf wel, zei het heel zachtjes, we zijn koploper op het gebied van hernieuwbare energie, met name wind. En het is voor ons ondertussen gewoon. En dit is even een opmerking vooraf, maar die maakt wel de context waarin we zo meteen gaan praten duidelijk. We mogen daar best trots op zijn, want we hebben daar heel hard aan gewerkt, jaren. En de positie met veel wind is bereikt met kleine stapjes, grote sprongen, maar altijd, wat de gedeputeerde ook zei, al heel lang met dezelfde koers, dezelfde richting. Dat brengt je op zo aan kop. Nou, waar ik het u nu iets over wil vertellen, gaat niet of we met klimaatbeleid bezig zijn. We hebben het vandaag ook niet over het hoe van het klimaatbeleid, maar even van waar hebben we het over, wat is het? En dan gaat het puur technisch over welke definitie, welke taal spreken we met elkaar af om te gebruiken. En wat betekent dan een keuze voor een definitie in relatie tot die twee doelstellingen die dit college heeft. Energieneutraliteit in 2020, makkelijk gezegd. Energieneutraliteit 2030, inclusief vervoer. Nou, dat wordt al een wat ander verhaal. Dus dat zijn de drie dingen waar ik eventjes gewoon toelichtend bij stil wil staan. En die liggen, net als met een discussie die het college gevoerd heeft, gewoon ten grondslag van uiteindelijk het besluit wat het college genomen heeft en wat dus in de mededeling is verwoord. Dit is het laatste cijfer wat u door het vorige college al, maar deze gedeputeerde ook, gepresenteerd hebt gekregen. 61%. Nou, dan mag je je met recht koploper noemen. Daar is dus veel voor gedaan, nogmaals. En toch hebben we af en toe een buitenstaander nodig om ons te vertellen wat voor bijzonders er hier in dit gebied gebeurt. Nu. Ik hoef het u niet te vertellen, want u bent bij het regioplan ook betrokken. Aan de andere kant moeten we soms buitenstaanders vertellen dat het hier ook niet vanzelf gaat. Want het is zo van, ja, maar jullie hebben dat makkelijk praten met al je wind. Nou, dat zijn twee uitersten, maar de teller staat op 61 en die teller die zal in de toekomst echt nog verder richting die 100 gaan. Hoe weten we dat dan? Vanaf 2006, dus dat is de periode van het vorige, of nee, van het omgevingsplan, dus de planperiode hiervoor, nu zijn we bij de omgevingsvisie. Bij het omgevingsplan zijn we begonnen met monitoren van de productie van, toen nog noemden we dat duurzame energie, nu noemen we het hernieuwbare energie. En daar staat een lijntje in, dat lijntje dat betekent, dat geeft weer wat er aan energieverbruik is in Flevoland door burgers en bedrijven. Dus zonder transport, burgers en bedrijven. En dat lijntje kwam overeen met het groeiscenario wat er toen voor het omgevingsplan gebruikt is. Met een adviesbureau, Ecovies in dit geval, zijn we vanaf 2006 samen met een viertal gemeenten gaan monitoren op alle projecten duurzame energie. En de berekeningsmethode van wat al die projecten opleverden was gebaseerd en is nog steeds gebaseerd op het protocol duurzame energie. Toen werd dat door Agentschap NL elke keer geactualiseerd, nu zit dat bij RVO. Maar dat zijn dus vaste protocollen. Waar de gedeputeerde het net over had, in 2003 zijn we begonnen met klimaat- en energiebeleid en een uitvoeringsprogramma klimaat. Dat er toen was dus een keuze voor het uitdrukken in CO2 heel erg voor de hand liggend. Die keuze is er toen gemaakt. En in feite, voor een percentage maakt het helemaal niets uit, want je deelt dezelfde eenheid in de teller en de noemer, dus die valt weg. Maar we kwamen tijdens de verkenning waar ik u in mei ook over verteld heb, met POSAT, ECN en Ecoris, en die ging over 2050, toen kwamen we op een gegeven moment toch op iets geks. Toen zijn we na 10 jaar consequent op deze manier gehandeld te hebben, zijn we eens gaan nadenken. En in die verkenning, met name met ECN, en de gedeputeerde zei het al, van waarom wil je graag getallen hebben die vergelijkbaar zijn? Nou, we hebben een nationaal energieakkoord waar alles in petajoules uitgedrukt wordt. Daarmee wordt een opgave duidelijk gemaakt naar elkaar. Partijen worden daarop aangesproken. En soms wordt dat dan wel vertaald in bijvoorbeeld 6000 megawatt wind op land, maar daar hoort een petajoule hoeveelheid bij. Het is een energiediscussie. En die joule, dat is de eenheid waarin energie uitgedrukt wordt. Dus dat is gewoon de basis om met elkaar erover te praten, zowel in het Nationaal Energieakkoord, in de energieverkenning, waar ECN als rekenmeester ook voor het Rijk bij betrokken is. Vandaar onze voorkeur om tegen die methode die ECN gebruikt voor het Rijk aan te gaan zitten. De eerste vraag was van, we zijn op weg naar energie-neutraliteit. Ja, zegt ECN, wat verstaan jullie daar dan onder? Wij verstaan er dit onder. Nou, dat is de vraag die we toen ook aan het college voorgelegd hebben. Van, willen jullie dat ook, die definitie? En daar is het antwoord ja op. En wat betekent dat dan? Dat de productie van hernieuwbare energie op jaarbasis gelijk is aan het verbruik, in dit geval van burgers en bedrijven. Dus nog steeds eventjes zonder transport. Maar goed, zet je die erbij in, blijft gewoon dezelfde definitie. Dus aan de ene kant van het weegschaaltje staat de productie en aan de andere kant het verbruik en die zijn in evenwicht. Dan ben je volgens deze definitie energie neutraal. En dan even terug naar dat plaatje, daar zat dus die berekening op CO2, maar daar zit in feite de productie ook in. En dan zie je dat je daar naartoe groeit in de loop van tijd. Simpel gezegd, voor de nieuwe definitie, voor energie-neutraliteit, betekent dat we petajoules aan de ene kant hebben en petajoules voor anderen. Dus dat is de keuze die het college nu gemaakt heeft om dat te hanteren. Ja, waarom nu? De gedeputeerde zei het ook al. In dit tijdsgewricht praat iedereen over petajoules. En er zitten nog wel een heleboel andere berekeningen achter. Maar om het vergelijkbaar te maken in alle discussies, ligt het nu voor de hand om daarnaar te kijken. Dit gedeelte van het grafiekje zijn de cijfers zoals ze tot nog toe uit de monitoring gekomen zijn. Daar rechts staan eigenlijk dezelfde cijfers. Maar het is een veel lager staafje. En hoe komt dat nou? Dit is die vermeden CO2-emissie. Dat zijn de donkerblauwe dingen van wind. Zoals we ze tot nog toe gepresenteerd hebben gekregen uit de monitor. Door de discussie met ECN, die zei van ja, maar je moet ze kaal maken. Gewoon zuivere petajoules tegen zuivere petajoules afzetten. Dan daalt dat staafje met name bij wind. Ik moet zeggen, dat was wel even slikken. En ik wil graag even iets over de reden waarom dat uitleggen. Dat heeft te maken met de conversie van energie. Wat er bij de oude berekening was gebeurd, dan hadden we een productie van 1 petajoule elektriciteit door wind. En er werd eigenlijk gekeken naar wat doet nou aan uitstoot 1 petajoule elektriciteit. En daar zat dan een hele energiemix in. En ik vertel niks nieuws als ik zeg dat bij het omzetten van de ene vorm naar de andere vorm van energie, dat er energieverlies is. Hier heb je een gasvlammetje of een steelkolenvlammetje. Je maakt daar stoom mee, er wordt een turbine aangedreven en uiteindelijk brandt het lampje. En dan maar even het meest extreme voorbeeld in de energiemix. Een steenkoolcentrale met, laat maar even zeggen, 35% efficiëntie. Dat betekent dat als je 1 petajoule elektriciteit wil maken, dat je er 3 petajoule steenkool in moet stoppen. En dan heb ik het nog niet over de verliezen op het net voordat het bij ons uit het stopcontact komt. Maar dus 3 petajoule fossiel gaat erin om 1 petajoule elektriciteit te maken. Dat doet een windmolen dus beter. Want die draait en die maakt gewoon uit niets wind, dat is ook energie, maakt die 1 petajoule energie. Wij hebben veel wind, maar als je die dan afzet in die hele energiemix met veel steenkool. Het was vroeger meer gas, maar steenkool neemt eigenlijk alleen maar toe in belang. Dan krijg je een soort bonus op je schone, hernieuwbare windenergie. Dat zat in dat plaatje, in deze staafjes. Daar zit die bonus in, want het ging over vermeden emissies behorende bij fossiel, of eigenlijk uit je hele energiemix. Die raak je kwijt en dan daalt die. Dat betekent dat we nog steeds op koers zijn, maar het getal van 61% wel bijgesteld moet worden. En in dit geval, voor het eerst, gaan we een keer naar beneden kijken. We kijken niet meer alleen maar omhoog. Dus we zakken met een nieuwe definitie, een zuiverder definitie die makkelijker vergelijk met anderen, maar ook tussen productie en verbruik mogelijk maakt, zakken we iets naar beneden. Dat is het effect van de nieuwe definitie op het halen van de doelstelling 2020. We zullen die 2 vingers uit de neus moeten halen om het toch nog te gaan. 2030, een sprong, echt een hele sprong naar voren. Want tot nog toe, transport werd buiten beschouwing gelaten. En transport, we rijden als Flevolander behoorlijk wat heen en weer. Van werk naar huis en omgekeerd. Omgekeerd eigenlijk. Maar kijkend naar die definitie en de ambitie voor 2030, dan hebben we het over finaal gebruik. Dus het eindgebruik van burgers, bedrijven en wat we met z'n allen in de benzine of dieseltank stoppen. Energie neutraal petajoule voor petajoule. En naar inclusief mobiliteit. Nou, daar wil je wat aan gaan doen om toch weer, je hebt er nu in feite op dat weegschaaltje een groot blok bijgezet, zijn de transport. Nou, dan kun je een aantal dingen doen. Zorgen dat het totale energieverbruik, inclusief dat van mobiliteit, kleiner wordt. Energiebesparing over de volle breedte. Dat is verduurzamen van mobiliteit. Maar hoe ver kom je daarbij mee? En alles wat je niet kunt verduurzamen en je wilt toch naar dat evenwicht toe, dan zal er wat gecompenseerd moeten worden in termen van meer hernieuwbare productie. Voor 2030, eerst hebben we voor 2050 die verkenning gemaakt. Een aantal van u heeft de rapporten daarvan gezien. In mei is dit staatje ook al voorbij gekomen. Voor 2030 hebben we daarna dezelfde exercitie gedaan, ook weer door ECN, op dezelfde manier, zodat die vergelijkbaar is, de Flevolandse getallen met de nationale getallen. 2030, aantal sectoren zijn bekeken. En dat leidt dan uiteindelijk tot een getal daarbovenaan. Dat is een berekend verbruik voor Flevoland in 2030. Met een aantal aannames. Deze twee zijn nieuw. Transport en in mobiliteit eigenlijk luchtvaart. En dat is het derde besluit. Hoe gaan we om met luchtvaart? En dan heb ik het niet over de luchthaven. Dat is een bedrijf. Daar hebben we een projectgroep voor binnen dit huis om daar een duurzame luchthaven van te maken. Dus daar wordt gewoon hard aan gewerkt. Het gaat over het energieverbruik van de luchtvaart. Dus de vluchten van en naar Lelystad Airport, maar vooral van. Want hoe kwamen we hierop? We hadden aan ACN gevraagd, maak voor Flevoland de situatie nu helder op dezelfde manier zoals die voor Nederland gedaan is. En er zijn internationale afspraken hoe luchtvaart in de opgave nationaal gestopt is. Daar komt dit kleurtje, de lichtgroene, vandaan. Dat is gewoon even een verkenning geweest en geeft een orde van grootte. Die orde van grootte voor Flevoland is 10 petajoule. Van, als we dan maar even naar de totale kolom kijken, zeg maar 47, 48 petajoule. Dus dat is een aardig deel. Dat is dus de hoeveelheid energie die uit de tanks op Lelystad Airport weggevlogen worden met de luchtvaart. Nou, dat is de reden geweest om er eerst wel eens naar te kijken. En toen was de vraag van hoe gaan we daarmee om? Ik begon van de toerekening nationaal, daar zijn afspraken over. Over het verder regionaliseren zijn geen afspraken. En om ons heen kijkend, hoe doet Haarlemmermeer dat? Hoe doet Noord-Holland het natuurlijk met Schiphol, maar ook met de Kooi? Hoe gaat het in Eindhoven? Eigenlijk neemt niemand het mee. Haarlemmermeer heeft wel een cijfer, inclusief Schiphol en exclusief. Maar inclusief, ja, daar kunnen ze ook niet zoveel mee. Nou, al die dingen op een rijtje zettend, van er is niet direct een reden dat je het moet. We hebben er serieus naar gekeken met z'n allen. En we hebben ons wat dat betreft laten leiden door wat er om ons heen gebeurt. Dat de meeste logica had. En dat heeft geleid tot het besluit van het college om luchtvaart, waar die 10 petajoule uit voortkomt, niet mee te nemen in de opgave voor energie-neutraliteit in 2030. Tot zover de uitleg bij de mededeling.
Dank u wel. We hebben net even een verkenning gedaan voor de agenda van de volgende maand, 13 oktober. En daar hebben we, daar staat toch al op energieagenda en visie. En ik heb net met de gedeputeerde overlegd dat we een stukje oordeelsvorming over wat we nu gepresenteerd hebben prima kunnen koppelen aan de 13e. Dus ik wil u met klem verzoeken om alleen verduidelijkende, beeldvormende vragen te stellen en alle politiek getinte opmerkingen dan wel vragen te bewaren tot de volgende maand. Ik ga even linksom. De heer CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben inwoner van Zeewolde en ex-raadslid van Zeewolde. Dat is toevallig een van de duurzaamste gemeenten van Nederland. En daar zijn we ook trots op met elkaar. Sterker nog, het is een motivator om elk jaar weer opnieuw uit te blinken door energie-neutraliteit. En daarbij zie je ook vergaande bewegingen dat je eigenlijk ziet van, nou ja, het drijft aan, het geeft ook energie, letterlijk en figuurlijk, om het nog steeds beter te gaan doen. En zo werkt het ook echt.
Wat ik dan teleurstellend zou vinden is dat je op een gegeven moment vanuit de definitiekwestie opeens een heel andere definitie creëert. Peter Schul, tot eergisteren, het woord zei me helemaal niets. Het leeft echt niet voor me. Terwijl het woord energie-neutraliteit, CO2, eigenlijk al vanaf de begin jaren 70 voor mij een hele duidelijke definitie is. Koolstofdioxide en de terugdringen daarvan. Dus dat geeft een heleboel houvast. Dus ik vraag me eigenlijk af, als je nou vanuit dat perspectief ziet, vanuit de burger, vanuit de gemeente, die streeft naar verbetering en er ook in slaagt om dat te verbeteren, waar je opeens een breek moet aanbrengen in die meetbaarheid, waardoor opeens allerlei andere waarden gaan creëren. Want energie neutraal in Zeewolde op 100%, dat is natuurlijk wel zoiets prachtig. Hè? Het kan misschien nog wel veel beter. Het gaat ook steeds beter nog. En opeens kelde je terug naar 51 of 60%. Daarbij zeg ik dan, waarom niet die omregelslag op hoger abstractieniveau gemaakt naar allerlei gezaghebbende instituties. Hè? En dan laat gewoon datgene wat tot op heden bepalend was, het woord CO2, laat het nog steeds de lead zijn voor de burger. Die krijgt daar energie van en die streeft naar aanhoudende verbetering. Dus dat is even mijn opvatting daarover. Dank u. Zo gedefinieerd, nogmaals het verhaal van die motivatie. Het werkt goed, het werkt hartstikke goed. Waarom opeens een breek met alle risico van demotivatie? Dat is de vraag.
Ja, maar ik...
Dat mag je niet, begrijp ik.
Nee.
De volgende keer ben ik er niet meer bij, dus nu kan ik het nog doen.
Ik hoop dat de heer Stuyvesberg deze vraag in zijn oren knoopt en volgende maand gaat beantwoorden. Beeldvormende vragen graag. De heer Mulkhuizen.
Dank u wel. Na de opmerkingen opmerkingen over mijn vorige spreker, weet ik eigenlijk na deze voorlichting niet of ik me nu op dit moment CO2-neutraal of energie-neutraal op moet stellen. Ik heb verder geen vragen.
Dank u wel.
Hoe ingewikkeld het ook is, voorzitter, voor mij heb ik het idee dat het duidelijk is. Dank u wel.
Nou, allereerst wilde ik de heer Van Napel bedanken voor de duidelijke presentatie. Dank u. Wat ik me wel afvraag is bij het laatste onderwerp, de luchtvaartsector, of het besluit om dit te schrappen in de doelstelling voor Flevoland, of je dan niet in de problemen komt bij de doelstelling die wij als nationaal hebben gesteld en die ook ons wordt opgelegd. Dus dat is eventjes de vraag die bij mij opkomt. En verder vroeg ik me ook af of er ook een link wordt gelegd. Ik zie namelijk dat woord niet terug, maar klimaatdoelstellingen. Ik bedoel, het ligt allemaal toch wel heel erg in elkaars verlengde. En dat mis ik een beetje in het geheel. Dank u.
Dank u wel. De heer Vulling.
Voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats heb ik twee vragen over de presentatie. De eerste gaat over... Bij de huidige situatie hebben we het over 61%. Over hoeveel procent hebben we het bij de nieuwe berekeningswijze? En de tweede vraag, als ik kijk naar de slide nummer 9. Als ik dan met name de groei, zeg maar tussen 2020 en 2030 zie, mag ik dan die 10 petajoule eraf trekken? En dat betekent dan dat ik maar 5,6% groei heb. En is dat op basis van een nationale referentie? Want als wij kijken naar wat we graag willen in Flevoland, is dat we ook nog werkgelegenheid naar Flevoland willen gaan halen. En dat zal dan ook effect hebben of we ons moeten gaan toetsen aan het nationaal gemiddelde of daarin afwijkende percentage voor zouden moeten gaan hanteren. Voorzitter, los even van de presentatie heb ik een aantal vragen die er toch ook wel weer enerzijds mee te maken hebben. Als we kijken naar de groei in verbruik op basis van de economische groei, heeft dan de effect van die uitdagingen die we nu hebben, effect op de individuele sectoren zoals die berekend zijn, of is het gewoon, we hebben een nationale ambitie en als de ene sector meer winst behaalt, spaarzamer is of minder groeit, mag dan anderen zeg maar, daarvan afwijken? Dus hoe gaan we om met de ambitie tussen de verschillende onderscheidende berekende sectoren? En zo ja, wat betekent dat dan mogelijkerwijs voor de concurrentiepositie van die sectoren en van de hele provincie? De vierde vraag is, als we kijken naar de ambitie van energie neutraal, zien we dat dan als een kans? En is het mogelijkerwijs, zelfs als we wel die ambitie absoluut willen gaan behalen, leidt dat eventueel tot bovenwettelijke eisen? En dan kom ik weer op de concurrentiepositie van Flevoland. Wat doet dat dan met de concurrentiepositie van Flevoland om te ondernemen, maar ook om te gaan wonen? Als we bovenwettelijke eisen gaan stellen aan woningen die gebouwd worden na 2025, wat voor effect heeft dat voor inwoners of toekomstige inwoners om te gaan wonen in Flevoland? De vierde vraag betreft de toch wel wat complexe rekenformules en zeg maar allerlei procedures en beleidscontouren. En als VVD bepleiten wij eenvoud en transparantie. En de hele analyse, en dat is net even ook al heeft aan gememoreerd. Het is prima dat we overschakelen van CO2 naar petajoule, maar hoe zorgen we dat dat geen complexe berekeningswijze of formules gaan worden? De volgende vraag betreft datgene wat we vastgesteld hebben in de omgevingsvisie, de contouren in de omgevingsvisie met ruimte voor initiatief en regionale kracht. Hoe worden die kernwaarden vervlochten met de ambitie van energie neutraal? En als we kijken naar de grote uitdaging, het is net ook al eventjes door mijn buurman gememoreerd. Als we kijken naar de gestelde ambitie, hoe realistisch is die? Zeker ook als we dat nog een keer afzetten naar de technische infrastructuur die aangepast moet worden om het ook technisch mogelijk te kunnen maken om energie neutraal te kunnen zijn. De volgende vraag betreft energie is een wereldwijd thema. En als we het eventjes weer in de Nederlandse schaal plaatsen, op welke wijze zeg maar, vindt er overleg plaats in IPO-verband om dit soort thematieken aan te pakken en van elkaar te leren als we kijken naar onze omliggende provincies? En als laatste, voorzitter, één detail. Op pagina 2 van de opgave staat in en buiten Flevoland, de laatste regel. Daar staat letterlijk, het is dus iets anders dan dat Flevoland compleet zelfvoorzienend zou zijn. En volgens mij rijmt dat niet met de definitie van energie neutraal. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Vulling. Ik heb trouwens net met de gedeputeerde afgesproken dat hij vanavond niet gaat antwoorden, maar u hebt dermate intellectuele vragen gesteld, die worden allemaal opgeschreven, worden voor een deel volgende maand beantwoord. Daar kunnen ze er ook even over nadenken. Prima. Ik ga naar rechts. Beeldvormende vragen.
Ja, naar het midden dan, niet naar rechts, denk ik. Allereerst wil ik de heer Ten Apel heel graag danken voor de
heldere...
Voor mij
zit u rechts.
Ja, een beetje in het midden. Voor de heldere presentatie. Ja, ik zou natuurlijk willen zeggen dat we warm voorstander zijn van duurzame energie als Partij voor Dieren, maar dat mag natuurlijk niet, omdat ik alleen beeldvormende vragen mag stellen. Ja, als het gaat om die luchtvaart, dat vind ik toch een beetje vervelend ook voor de heer Ten Apel. Ik heb het gevoel dat hij vandaag een beetje de sjaak is om te verkondigen dat we dus, terwijl ons wel beloofd is dat luchtvaart meegenomen zou worden in de doelstelling voor 2030, inclusief mobiliteit, dat dus niet doorgaat en dat luchtvaart eruit gehaald wordt. En meneer Ten Apel mag dat nu ons vanavond gaan uitleggen. Vind ik heel jammer, niet zo chic.
Voorzitter, bij interruptie.
kunt u dat niet via de heer Vulling... Is de woordvoerder volgens... Nee, u mag maar twee, dat is waar. Dit is beeldvorming.
Dit mag volgens het RVO.
Gaat u gang, het mag.
Ja, mevrouw Vestering, hoe komt u erbij dat er besloten zou zijn dat de luchtvaart zou worden meegenomen? Dat ons dat beloofd zou zijn?
Nou, ik kom daarbij omdat de gedeputeerde ons dat verteld heeft.
Deze gedeputeerde?
Ja, meneer Stuyvenberg.
Was het de luchthaven of was het de luchtvaart?
Luchtvaart.
Er zit een groot verschil in.
Ja, dat snap ik. Ja, en het is luchtvaart. Dus gewoon echte vliegtuigen die vliegen. Het gaat niet om de broodjesbar straks op Lelystad Airport of Boer Kok, hè, waar we over gesproken hebben. Nee hoor, het gaat over de vliegende vliegtuigen. Ja. En daar heeft de heer Stuyvenberg heeft dat ons toegezegd. Ik kan het ook een quote. Ik kan het afspelen als u wil, de quote.
Hoeft niet, maar dan ben ik blij met het voortschrijdende inzicht.
Goed. Ik ben dus heel benieuwd naar de uitleg waarom die ambitie naar beneden is bijgesteld. Terwijl klimaatverandering nog steeds voor ons deur staat. En dan kan ik niet aan mijn kinderen uitleggen, we hadden toch 61%. We waren koploper, schatje, maar het is toch niet gelukt. Klimaatverandering is nu ook voor jou een gevaar. Kunt u mij uitleggen hoe je met het opwekken van duurzame energie de CO2-uitstoot door mobiliteit terugdringt? En is er ook nagedacht over CO2-compensatie door aanleg van bossen? Dan staat aan het begin van een stuk met definities als laatste dat we niet de ambitie hebben om zelfvoorzienend te worden in Flevoland. En mijn vraag is, waarom streven we er niet naar om wel zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden? Een technische vraag, hoe komt het dat de bijdrage van biogas in tabel 1 0 is? En wat wordt er bedoeld met biomassa vast? Is de bijdrage van vaste biomassa van 2,7 petajoule niet heel erg hoog? Want in het rapport van POSAT, een van de bedrijven die we voor Flevoland een energieverkenning heeft gemaakt, wordt uitgegaan van 1,7 petajoule voor biomassa. Op de basis van expert judgment van de provincie. Nog een andere vraag is dat we in het stuk de visserij niet genoemd zien. Volgens ons is het een sector die ook veel energie gebruikt. En waar wordt die verantwoord? En klopt het dat de rapporten van de energieverkenning uitgegaan wordt van windmolens die hoger zijn dan toegestaan wordt volgens het amendement van de VVD? En kan GS aangeven wat de gevolgen zijn van dit amendement? En heeft GS hierover al contact gehad met de initiatiefnemers? Dat waren mijn vragen voor nu.
Dank u wel. Nog meer vragen aan deze kant? De heer Jansen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik moet constateren dat de PVV het eens is met de VVD ten aanzien van eenvoud en transparantie. Dat willen wij namelijk ook. Wij willen een duidelijk en beter beeld hebben. Een beeld dat objectief meetbaar is en geen energie-neutraliteit gebaseerd op klimaatdoelstellingen die ingegeven wordt door politiek winstdenken of doemdenken. Ik denk, dit is een hele verbetering. En ook, laten we zeggen, in Europa wordt dat algemeen als maatstaf gehanteerd. Ik heb veel vragen over dat stuk. Ik denk, omdat er toch nog een oordeelsvormende sessie komt, dat ik een aantal dingen daar kan parkeren. Toch één, misschien wel twee punten. Er wordt gesproken over hernieuwbare bronnen. Er wordt gerefereerd aan artikel 1 van de Europese richtlijn energie. Er wordt gerefereerd aan het protocol monitoring hernieuwbare energie in 2011. Nou, ik zou zeggen, het komt uit Europa, dus het zou eigenlijk goed moeten zijn. Als je daar in kijkt, wat zie je dan eigenlijk? Dat daar vind je terug wind, zon, aardwarmte, buitenluchtwarmte, waterkracht, biomassa, afval, nou, en nog wat meer. Dat brengt mij tot de opmerking dat op dit moment we een probleem op de wereld hebben. En dat is dat ongecontroleerd bossen, zeker oerbossen in Borneo, Sumatra, Amazonegebied, Afrika, die worden gekapt. En wat gebeurt er dan met die kaalslag?
Kunt u zich beperken tot het onderwerp?
Daar worden palmolieplantages gevestigd. En dat is hernieuwbare energie. Want die palmolie die gebruiken we in onze motoren. Is dat nou niet veel erger dan dit gedoe? Nog een opmerking. Ik ben blij dat het eilandgedrag van de provincie, en de VVD heeft daar ook al over, iets over gezegd, dat dat nu in ieder geval verlaten gaat worden, lijkt het. Van de andere kant moet je ook bedenken dat op het moment dat een windmolen niet draait, dat er hoogstwaarschijnlijk grijze energie geïmporteerd wordt in Flevoland. Maar natuurlijk is dat hoogst noodzakelijk, want anders wordt het donker. Ik wil het daar voorlopig bij laten.
Dank u wel. De heer Pels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het wordt toch weer een hele discussie, merk ik. Ik zal proberen daar niet aan bij te dragen.
Stel ik zeer op prijs.
Ja, het gevaar van zoveel windmolens is natuurlijk dat je heel veel produceert en dat je dan dus ook snel die doelstelling haalt en dat je dan op andere terreinen een beetje achterover gaat leunen. Ik dank zeer voor de presentatie. Ik denk dat we allemaal moeten streven naar een zo zuiver mogelijke indicator die het beste uitdrukt wat we eigenlijk willen bereiken, ook als dat naar beneden gaat. Het kwam mij wel wat vreemd over dat je vliegbewegingen dan niet meetelt bij transport. Dus, maar die discussie krijgen we dus nog. Wat ik mij wel afvroeg, dat is mijn vraag, wat dan wel precies in dat transport zit. Want zijn het dan vervoersbewegingen door Flevoland heen of zijn het vervoersbewegingen van Flevolanders? Op welke manier tel je dat dan mee? Dus dat vroeg ik mij nog wel even af. En wat mij ook een beetje verbaasde in het verhaal was dat die vliegbewegingen, dus die zitten niet blijkbaar in het provinciale deel, maar ook niet ergens in een landelijke doelstelling. Dus die tellen in zijn geheel niet mee. Ik wil even toch checken of dat klopt, want dan heeft het toch wel een beetje de schijn van dat we elkaar een beetje voor de gek zitten te houden, zeg maar, met deze.
Meneer de voorzitter, ik wil er even op reageren.
Heel kort graag.
Ik wil de heer Pels op wijzen dat ook die vliegtuigen steeds meer hernieuwbare energie gaan gebruiken. Palmolie.
De heer Pels, gaat u door.
Ja, mijn vragen waren al gesteld, voorzitter. Dus ik was klaar, dank u wel.
Dank u wel, de heer Miske.
Ja, dank u, voorzitter. Het is moeilijk om niet om oordeelsvormende vragen te stellen. Dus daar heb ik een heel rijtje van, maar die spaar ik dan op voor de volgende keer.
Prima.
Het lijkt mij goed, dus in feite is natuurlijk ook wel een oordeel, dat we gaan rekenen in petajoules, om het vergelijkbaar te maken binnen Nederland. Wat ik uit de presentatie begreep is dat er dus nationaal wel afspraken zijn gemaakt over het toerekenen van het energieverbruik van het vliegverkeer, maar regionaal niet. Of internationaal wel en nationaal niet. Nou, ja. Maar mijn vraag is, komen die afspraken er dan nog? En zo ja, op welke termijn en zo niet, waarom niet? En zou het misschien niet iets zijn om dat aan te gaan kaarten ergens? Nou, dat was eigenlijk een vrij neutrale vraag, vond ik. En nog één uitsmijter, en dat was eigenlijk richting heer Vuelink. Want ik was toch eigenlijk wel verbaasd over zijn opmerking. Hij vroeg of de ambitie wel realistisch was. Dat is eigenlijk wel een bijzondere vraag. Want daarmee twijfelt de VVD aan haar eigen coalitieprogramma, kennelijk. Hè. Is die eigenlijk wel realistisch? Ik neem aan dat onder andere de VVD wel goed op de hoogte was.
Maar beter dat
welke ambities ze hebben geformuleerd.
Politieke discussies ook de volgende vergadering gevoerd worden. Ik snap dat u die vraag stelt, maar ik stel voor dat de heer Vuelink hem niet beantwoordt nu. Ik geef het woord aan de heer Simonsen.
Ja, voorzitter, blijven er niet veel vragen meer over. Die van die vliegbeweging van de twee voorgaande sprekers, die vind ik ook wel heel wezenlijk, want dat moet toch wel ergens in meegenomen worden. Waar is dat dan? En als dan de vraag van, je wil vergelijkbare cijfers met Nationaal Energieakkoord, maar doen nou alle provincies ook hetzelfde? Of hoe zit dat? Gaan wij nou als eenling aan de slag? Of kunt u daar wat over zeggen? Partij voor de Dieren zegt CO2-compensatie door bossen. SGP heeft er een hele goede toevoeging bij, vinden we zelf tenminste, door aanleg van suikerbietenvelden.
Dank u wel. Ik wil de heer Ten Apel vragen om de technische vragen van een antwoord te voorzien. En alle
vragen met een vleugje politiek erin worden de volgende maand beantwoord. De heer Den Abel.
De vraag die in de lucht hangt gaat over de bunkerbrandstof. Waar blijft die? Dat is een internationale, dus Europese afspraak, die wel in de nationale opgave zit. Dus hebben we het over het Nationaal Energieakkoord, de berekeningen die het land op een gegeven moment naar Brussel, ook de rapportages daarover, daar zit luchtvaart in. De afspraken internationaal worden met de luchtvaartsector, ICAO, gemaakt. En ik wil even refereren aan een opmerking die de commissaris maakte. We hebben hier een verkenning uitgevoerd. En dat geeft een omvang van waar je aan moet denken. Wil je serieus praten over je ambitie? En ik ben het wat dat betreft met u eens. We hebben die ambitie al heel lang en hij is reëel. Dat dit getal voor transport en zeker voor de luchtvaart anders zal zijn als we in 2030 of 2050 zijn. Gewoon omdat dat techniek voortschrijdt. En dat geldt zeker voor dat soort mobiliteitszaken. Compensatie of gaat hernieuwbare energie iets doen aan het gedrag van degene die zich vervoert of goederenvervoer? Nee, dat was even de opmerking ook aan het begin als we het hebben over inclusief transport. Je kunt niet alles compenseren of tenminste verduurzamen, dus je moet ook compenseren door meer productie. Dus dat gaat meer over het evenwicht in die definitie energie-neutraliteit krijgen. Wat hier gedaan is, is eerst gekeken van welke sectoren hebben we nou. En landbouw, visserij is wat dat betreft, ook al is het wel een grote, steeds wel meegenomen in alle verkenningen. Dus het zit in alles relevante sectoren, dus ook visserij, zitten in de getallen voor het verbruik. Daar gaan we ook van uit, en dat zijn de getallen zoals ze berekend worden bij ongewijzigd beleid. En dan ongewijzigd beleid, landelijk beleid. Dus daar zijn een aantal wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld voor. En dat langzaam maar zeker daar energiebesparing, zoveel procent per jaar, gaat plaatsvinden. Dus dat ondanks de groei van Flevoland, want het zijn wel Flevolandse groeicijfers. Dat hebben we in 2006 heel nadrukkelijk gedaan en nu weer. Dat we de Flevolandse groeicijfers meegenomen hebben en die zijn bepalend voor het energieverbruik. En dat maakt de discussie in Flevoland ook anders dan bij andere provincies. We zijn en blijven een groeiprovincie. Dus wil je eigenlijk ontkoppelen, energie neutraal worden en je bent aan het groeien, ja, dan moet je dus zorgen dat zowel op energiebesparing als productie hernieuwbare energie, dat je daar inspanningen op levert. Dus het is niet zo dat we het ene niet doen en het andere wel. Dus we worden niet lui van alleen maar wind. Nee, we moeten al die andere dingen ook. Inclusief energiebesparing. Het business as usual verhaal wat er nu in zit, is dus wat er wettelijk, nationaal afgesproken is. Dus er zit geen extra regelgeving achter de berekeningen. Het is geen wensgedachte van ons. Het is gewoon een berekening, zo zuiver mogelijk in de lijn zoals die ook nationaal gebruikt wordt. Doen anderen het ook? Ja en nee. Die monitoring zoals we nu 10 jaar in Flevoland gedaan hebben, dat heeft niemand gedaan. Dus wij weten eigenlijk beter dan wie dan ook wat de status in Flevoland is. En dan wil ik niet zeggen dat we regelmatig alle windmolens nog even tellen, maar we weten vrij goed wat er hier geproduceerd wordt. Het berekenen tot nog toe van het verbruik, ja, daar zitten een heleboel onnauwkeurigheden in. Dat gaan we volgend jaar gaan we opnieuw monitoren. Vorig jaar is er een getal gepresenteerd, dat was die 61. Als we nou de nieuwe definitie en daarmee ook een andere berekening gaan hanteren voor volgend jaar, kunnen we ook wat meer op de verbruikscijfers ingaan. Want CBS heeft na jaren dat ze niks konden leveren omdat het gebruikscijfers waren bedrijfsgeheim. Nu weer zowel voor woningen als voor bedrijven redelijk actueel in de klimaatmonitor verbruikscijfers. En die kun je naar provincie, zelfs naar gemeente uitrekenen. Dus als het gaat over de methode van berekenen, gewoon productie gedeeld door verbruik, veranderen we niet. Alleen de eenheid verandert, waardoor we wat zakken. Dat is, blijft het simpele sommetje teller noemer. En dat is dus ook hetzelfde sommetje wat er nationaal gemaakt wordt. En Noord-Holland heeft gebruik gemaakt van de kennis die wij hier opgebouwd hebben. Of eigenlijk, zij hebben ook ECN ingehuurd. En je ziet dat dan de manier van, zoals wij het uitgedacht hebben met ECN, met POSAT, zie je daar dan weer terugkomen. Maar wij hebben een aansluiting gezocht bij die nationale energieverkenning. En anderen zijn dat nu ook aan het doen. Alleen wij hadden wel een voorsprong, omdat we meer wisten over onze situatie. En dan kom je wel eens tot rare dingen. Maar dat is goed om dat er, gewoon open hier neer te leggen. Van, als wij straks ongezien met een andere berekeningsmethode komen, dan vraagt u, hoe kan dat? Nou, nu weten we het in ieder geval. En we gaan wel vooruit. Dat kan ik voor volgend jaar ook wel vast toekennen.
De heer Miske.
Ja, nog even een vraagje over die berekeningen. We stonden volgens de oude methode op 61. We zijn ook een nieuwe methode gebruiken met de cijfers zeg maar, van vorig jaar. Waar komen we dan ongeveer op uit?
Ik heb die van vorig jaar niet teruggerekend, maar ik weet dat we naar schatting ongeveer op 50% uit zouden komen voor de 2020 doelstelling. Dus wat we nu hebben, wat groei. Dus, dat is voor 2030 en dan zijn we dus weer verder gegroeid en dan is er wat dat betreft nog geen rekening gehouden met de groei die nog extra gaat plaatsvinden vanuit het regioplan. Dus dan moeten we op dat moment gewoon nog eventjes niet de bevroren wind meenemen zoals die er nu in zit. Dus we gaan nog steeds vooruit, alleen iets minder hoog, iets minder hard. Ja, volgens mij heeft het een keer uitgerekend. Haal daar de 10% 10 petajoule af en dan kom ik op 49% uit. Staat mij bij. Ja.
Toch een vraag, want u zei die vergelijking is moeilijk te maken. Maar u zei van 61%, dat is de doelstelling exclusief transport 2020.
Nee, de doelstelling is 100.
Ja, nee, oké, maar we zitten nu op 61%.
De stand van zaken.
We zitten nu op 61% en dat is exclusief transport. U zei vergelijkbaar met, dat zou ongeveer 49,50 zijn, gericht op 2030. Maar dat is inclusief transport.
Dat is inclusief transport.
Maar het is dus appels en peren. Hmm. Want die 61, hoe verhoudt die zich dan tot 2030?
Precies, om de 40. Even heel grof. Het energieverbruik van transport in Flevoland. En dan is het wat er hier dus binnen Flevoland in feite aan energie gebruikt wordt. En vraag mij niet precies hoe je dat uit moet rekenen. Want we hebben bijvoorbeeld ook de leasemaatschappijen. Die zijn statutair dan in Almere gevestigd. Maar via het CBR wordt het omgerekend naar de zuivere provinciale kilometers. We hebben wel een A6 waar heel veel zo snel mogelijk van Groningen naar Amsterdam, naar Den Haag bijvoorbeeld gereden wordt. Die zitten er dan wel weer in. Dus het zijn Flevolands gereden kilometers. Voor vorig jaar. Ja, ik snap.
De heer De Reus, als u de microfoon gebruikt, kunnen we allemaal meegenieten.
Sorry,
u
voorzitter.
Heeft het woord trouwens.
Zowel de heer Misk als de heer Vulling vroegen naar, wat is het percentage, het is nu 61% op de doelstelling van 2020, wat is het percentage in petajoule wat daarmee vergelijkbaar is? Is dat dan 50 of 49, zei u, maar toen maakt u de opmerking ten opzichte van 2030. Maar dat is dus inclusief transport en dan heb je appels en peren te vergelijken. Dus wat is het nu ten opzichte van de doelstelling 2020 exclusief transport? Want die 61 is helder. Wat is het nu in petajoule ten opzichte van 2020?
Mag ik even passen? Ik weet, die 49 heb ik uitgerekend, die hoort bij dit plaatje. Minus de 10 petajoule dan in het verbruik. Dezelfde soort berekening zou ik even moeten kijken, maar ik heb dat getal dus even niet zo
praten. Maar die mag gewoon met de andere antwoorden van de heer Stuyvenberg mee, wat ons betreft.
Ja. Of even over de mail. Kan dat ook? Niet nodig. Volgende vergadering. Gaat u door, heer Ten Apel.
Even over het eilandgedrag en dat we ons niet als geïsoleerd gebied zien. De definitie even terug. Het gaat over een periode van een jaar en een geografisch gebied, Flevoland, waar iets in en iets uitgaat. Wat er uitgaat in Flevolandse situatie is elektriciteit. Wat er inkomt zal altijd zo blijven, want we hebben geen olie en geen gas. Dus dat zijn de dingen die er nu ingaan en dus heel lang ook nog in blijven. Totdat we, ik weet niet wanneer, een situatie van all electric bereikt zouden hebben. Maar daar hebben we het nu even niet over. Maar de balans van de petajoules in gas, in steenkool zelfs, maar vooral gas, olie, diesel en elektriciteit uitgedrukt in petajoules, die wordt gespiegeld aan de productie in petajoules. Er zijn dus alleen op jaarbasis is het streven om energie-neutraliteit te hebben voor het gebied.
Voorzitter, als het mag.
Meneer de voorzitter,
de heer Vulling heeft het woord gekregen.
Dat betekent dat we zelf voorzienend zijn vanuit de berekeningswijze petajoule voor petajoule.
Nee, we zijn niet zelfvoorzienend, want er zijn momenten.
Ja, echt op jaarbasis gezien. Even.
Op jaarbasis produceren.
En of we dat uitruilen voor stroom, voor gas of olie, dat is dan maakt niet uit, want het is berekend naar petajoule.
Ja, nee, maar zelfs voor elektriciteit, wat we netto exporteren, zijn er op binnen het jaar momenten dat we het niet zelf kunnen redden en dat we afhankelijk zijn van die navelstreng, namelijk het grote elektriciteitsnetwerk. Ja, het is rekenkundig. Klopt het, maar het is dus niet zo dat wij zelf voorzienend zijn en op de bruggen nou de dikke kabels door kunnen hakken. Dat is niet wat ik gepoogd heb om te zeggen. Sterker nog, ik probeer het omgekeerde te zeggen. We staan in verbinding, onder andere door de elektriciteitskabels, met onze omgeving. En dat moet ook, want wij dragen voor de windopdracht, nationaal, dragen wij straks voor nou, bijna een kwart bij.
De heer Jans had de vraag.
Nu we toch technisch bezig zijn, en toevallig is dat een van mijn hobby's. De ene petajoule is niet de andere petajoule.
U weet net zo goed als ik. Mag ik daar dan direct even op reageren?
Ja, graag.
voor een joule is er gewoon een definitie. 1 kilo, 1 meter verplaatsen. En of we het nou hebben over thermisch.
Dat ben ik met u eens.
Dan weten we dat we in ieder geval het over dezelfde soort appels hebben.
Ja, oké, maar dan wil ik toch even opmerken. Nogmaals, de ene petajoule is de andere niet. Elektrische energie is een hoogwaardiger energievorm dan thermische energie. En je kunt met elektrische energie, door warmtekrachtkoppeling, kun je heel veel bereiken.
Ja, dat gaat over de. Dan komen we weer op die conversie uit en waar je op een gegeven moment iets verliest. Maar de hoeveelheid energie in of olie of gas druk je gewoon uit in joule. dat er verschillende energiefuncties zijn, verschillende dragers die daarbij passen of niet passen, ben ik het ook met u eens. Maar een petajoule is gewoon een SI-eenheid en er is maar één soort petajoule.
Ik stel dat we deze discussie niet aangaan, de heer Jansen. Gaat u door, heer Ten Apel.
Bronnen hernieuwbaar, protocollen. Vanaf 2006 hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk toch gestandaardiseerd dezelfde dingen te gebruiken. Daar zijn protocollen voor wat we nu dan hernieuwbaar noemen. Als het gaat over de bossen, de CO2-compensatie, of het kappen van bossen ergens anders. Met name de commissie Corbeij heeft over de duurzaamheid van biomassa, en dat is een hele aparte en moeilijke discussie, daar goede dingen over gezegd. Wij hebben hier gewoon gekeken en dat is in de verkenning meegenomen, omdat we daar al jaren van zeggen van, wij kijken naar het eigen aanbod en wat kun je daarmee doen. En we krijgen straks ook wel de discussie van, maak je er gas van of doe je er direct de fik in? En dan komen we dus bij u van, wat is wijs om met je biomassa die we hier hebben, die nu bijvoorbeeld ook in de biomassa WKK, bio-WKK van Lelystad gaat. Straks krijgen we er nog eentje bij in Lelystad, verduurzaming van de stadsverwarming. Dat is een ander soort vraag, maar de definitie van wat we hernieuwbaar noemen, die hanteren we gewoon zoals die voor iedereen gehanteerd wordt. Even kijken. Ja, ik had de neiging om een heleboel vragen direct te beantwoorden, maar daar is van gezegd van dat komt op papier. Dat kan dus vrij snel. Dus wat dat betreft, de lange lijst vragen van de heer Vulling, die komen eraan. Andere dingen, de belangrijkste die in de lucht hangt, heb ik beantwoord. Over CO2-compensatie, dergelijke dingen. Die zitten dus niet in het verbruik van de sectoren en ook niet op zich in de bronnen hernieuwbaar die je er tegenover zet. In het kader van klimaatbeleid is dat nog weer wat anders. Nu kijken we gewoon even, en dat is inherent aan het kiezen voor petajoule voor petajoule. Dan hebben we het over puur een vergelijk van energie.
Dank u wel.
Denk ik bij later.
Ja, tenzij er nog een brandende vraag is, zou ik de heer Ten Apel willen bedanken voor de presentatie. En ondertussen hebben wij hier even overleg gehad. Zoals te verwachten is in deze commissie is dit een onderwerp wat de nodige discussie oplevert. Er staat, maar in mijn agenda staat gewoon 5 oktober ook als commissie duurzaamheid. Bij de griffier staat die nog als reserve. Maar ik stel voor dat we 5 oktober gewoon als reguliere duurzaamheidsvergadering blijven agenderen. Ten meer omdat op de 13e ook de begrotingsdiscussie staat. Dus we hebben weer genoeg onderwerpen. Dus ik stel voor dat we de 5e gewoon als vergaderraad aanhouden. En de 13e. Akkoord. Dan ben ik gekomen bij de rondvraag, want ik ga geen eindconclusie formuleren. En in het kader van de rondvraag geef ik de heer Simons het eerste woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vroeg me zelfs af of daar wel een rondvraag was in een beeldvormde, maar goed, blijkbaar. Maar ik ben erg benieuwd of er op het gebied van Oostvaardersplassen nog ontwikkelingen zijn in het gesprek met de staatssecretaris, of is er wat te melden?
Eerst even weg. Brandende vraag.
Voorzitter, in hoeverre ik eerder dit gemeld heb, dat durf ik niet meer zo te zeggen. Maar op dit moment zijn er 2 gesprekken met de staatssecretaris geweest. Afgelopen maandag heb ik nog in zijn lijn met hem gesproken. En het ligt nu in het voornemen. Ambtelijk is het nagenoeg afgerond, het overdrachtsdocument, om in begin oktober dit ook op bestuurlijk niveau rond te krijgen.
U hebt een antwoord. Nog meer mensen voor de rondvraag? De heer Jansen.
Ja, nog één vraag aan de gedeputeerde. In de lokale bladen in Almere stond vermeld dat de hoogte van de windmolens langs de A6 of de A27 beperkt blijven tot 110 meter. Kunt u dat bevestigen?
De heer Stuyvesberg.
De heer Jan zei helaas, dat kan ik niet bevestigen. Ik ken het amendement zoals dat door de Staten op 13 juli is aangenomen. Daar zit ook een disclaimer bij. Maar in hoeverre dit voor wat betreft de uitwerking van het plan Zeewolde wel of niet, daar komen we later nog op terug. Maar dat ken ik niet. Maar u weet, in de bladen van Almere staan wel meer dingen die...
Ik werd al plaatsvervangend blij, dus, maar dat is een beetje voorbarig, begrijp ik.
De heer Hofstra.
Ja, ik weet niet of je helemaal past binnen de rondvraag, maar ik wil nog wel even benoemen vanmiddag dat we met de commissie op bezoek zijn geweest over geothermie. Ik heb het als een zeer prettige, nuttige en interessant werkbezoek ervaren. En dank daarvoor voor de organisatie ook, Antwerp.
Ja, dat wordt onderschreven. Dank u wel. Nog meer rondvraag? Dan sluit ik deze vergadering met dank aan ieders inbreng en excuus aan de heer De Reus dat 8 uur niet gelukt is. Tot de volgende vergadering.